goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. Our people make the difference.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Het is belangrijk dat ook de boeren ook voor een toekomst helderheid krijgen.
Puinhoop is het niet. Het is wel een onvoldoende als een rapport zelf.
De kas is beter op orde. Het kasbeheer niet.
Marcel de Roosmalen gaat Nederland veroveren. Niet alleen met zijn columns, maar straks ook op tv. Vandaag is Ben van den Burg en wij zijn maar zomaar begonnen, Ben, zo straks. Het programma was, ik heb niet eens verteld wat je bent en wat je doet. En we zijn gewoon begonnen met praten.
Ja, omdat wij elkaar heel lang kennen. Dus ik maak wat podcasts bij BNR. Ik ben commercieel directeur bij Triple. Dat is een techbedrijf. Ja. We maken apps om het heel simpel te houden. Mm. En dat doe ik de hele dag.
Ja, maar het is ook al matig om helemaal niets te zeggen natuurlijk. Hè. Dat de luisteraar ook denkt, ja, Ben van den Burg, Ben van den Burg.
Hoe de hel is dat?
Ja, nee, dat mensen kunnen denken van, nou, wel lekker arrogant dat je gewoon zo begint. Maar dat is mij ook mijn fout als presentator, hè. Ik hield het niet in de lijn, binnen de lijntjes. Dus belangrijk, Marcel, dat je het binnen de lijntjes straks houdt.
Ja, nou, ik leer veel. Ja. Oh, ik zit hier en ik denk van ja,
je hebt geen aantekeningenboekje. Ik neem aan dat je vanavond ook een aantekeningenboekje meeneemt bij onze uitzending. Als je in de bar zit, meeschrijven natuurlijk wat er gebeurt bij tv straks. Hè?
In ieder geval goed opletten, onthouden, goed om me heen kijken. En ik kan er alleen maar van leren.
Ja, heb je er zin in?
Het gaat. Ik kijk er ook wel een beetje tegenop. Ik sta er eigenlijk heel neutraal in.
Maar je wilde er toch altijd?
Nou, dat was ook een beetje een grap. En we dachten ook van, ja, we zien het wel. Het heeft ons ook wel een beetje overvallen dat we daarvoor gevraagd werden.
Echt waar?
Ja, serieus.
En het aandeel van Johan erin. Want de heer Reumer, baantje, heeft daar natuurlijk over geroepen dat het absoluut niks met de suggesties van Johan te maken had. Wat denk jij?
Nou, ik heb meneer Reumer 1 keer ontmoet. Ja. En dat was na afloop van een item bij Eva Jinek, waar Gijs en ik waren. En toen heeft hij mij nog apart genomen om te zeggen hoe slecht hij ons vond. Dus hij zei van, ja, dit is echt adembenemende slechte televisie. Er gaat echt niemand naar kijken. Ik heb echt nul verwachtingen. Dus ja, ik zie nu in één keer dat hij de geestelijk vader is van dit programma.
Maar dat het zou kunnen.
Dat zei hij serieus. Ja, hij zei van, ja, sorry, ik vind jullie waardeloos. Dat zei hij, ik vind jullie echt heel slecht.
Maar het zal wel leuk zijn. Of was het een grap?
Ja, hij zei, je helpt de hele zender naar de kloof.
Baantje Junior nog gaat horen maken, maar
nee, ik kende hem helemaal niet. Ik zei, goh, wat aardig dat u dat uit uzelf zegt. Ja. Ik ben daar vrij laconiek onder.
Waarom zei dit überhaupt? Wat was zijn drijfveer om dat te doen dan?
Nou, ik geloof omdat wij er stonden en wij zeiden geloof ik tegen hem, wat vind je ervan? Het was geloof ik 2 keer op tv geweest. Ik zei, wat vind je ervan je met de tv maken?
Ja.
En toen zei hij, nou, ik zeg het liever niet, maar heel slecht. Heel slecht.
Maar dat was over Media Insight.
Ja, dat was over Media Insight. Ja. Hij zei, het is niks, het wordt niks, het blijft niks. Nou goed, dat hebben we meegenomen. Nog gezellig met hem een glaasje gedronken, zoals dat dan gaat.
Ja, te doen dus gebruikelijk is in ons vakgebied.
Nou, ik dacht wel van, goh, het kan natuurlijk dat hij de geestelijk vader is. Maar dan is hij
behoorlijk bijgedraaid.
Helemaal gekanteld.
Ja.
Dus nee, wat mij, ik denk dat dit echt puur Marco Lauwers een idee was.
Maar niet gebaseerd op het feit dat Johan het meerdere keer geroepen heeft, denk jij? Want hoe lang is het geleden dat jullie contact hebben gehad voor het eerst hierover dan?
Ik denk 3/4 jaar geleden.
3/4 jaar geleden, voordat Johan het geroepen al had?
Ja, ik weet niet wanneer Johan.
November, vorig jaar.
We hebben een keer, toen we in de podcast zeiden van we willen een talkshow. We willen een talkshow. En toen heb ik een keer vrijblijvend in een Van der Valk hotel gezeten samen met Gijs.
Waarschijnlijk hetzelfde Van der Valk waar wij ook regelmatig met Marco afspreken. Maar
dat is een ongelooflijk gezellig Van der Valk hotel. Je kent het ook.
Ja, dat is een hele gezellige. Ja.
En toen hebben we daar gezeten met hem en Erland Galjaard. En toen wilden we dat zelf eigenlijk helemaal niet. We waren er helemaal niet aan toe.
Nee.
En een paar weken geleden belde die in één keer op van, we hebben een gat in de zomer. Willen jullie dat opvullen?
Ja, misschien heel raar. Hij heeft mij gevraagd dat ik nog een maandje door wilde. Maar ik zei, nee, ik wil even vakantie.
Nee, dat hoorde ik. Hij zei, Wilfred heeft geen zin. Ik zei, nee, in dat geval. Ik zeg dan, ja, dan kan ik veilig in dat gat springen.
Ja, als die het dan niet wilde, dan kan niemand.
Voor je het wist, toen gingen we een week nadenken. En toen dachten we, ach, waarom ook niet? Een maand, dat is te overzien.
Goed geld, want jij zegt altijd dat je alles voor geld doet. Dat vind je belangrijk, toch? Wat je wil Amsterdam
Ik doe niet alles voor geld, maar ik vind wel ik vind het wel leuk om goed te verdienen. En ik dacht, ja, nou, prima.
Als je hebt ooit eens als co-host die vertelt, je wil weg uit Wormer, je wil terug naar Amsterdam, je wil geld verdienen. Het moet binnenkomen.
Nou, en dat hoop ik dan vooral te doen via de boekverkoop.
Ja, daarom heb je ook weer een nieuw boek uitgebracht.
Dat ik hier zit, ik hou maar even omhoog.
Totaal 2.
Totaal 2.
Het is Totaal 2 met je allerbeste columns. Maar het zijn gewoon alle columns die bij elkaar kon schrijven. Zodat je weer een goed boek vol kreeg, of niet?
Nee, dit is echt een selectie. Ik schrijf al 15 jaar columns, drie keer per week. Dus het is echt een selectie uit duizenden columns. En ik heb er echt bewust voor gekozen om alle columns met een reportage-element erin te zetten. En achterin, dat vind ik wel bijzonder, het zijn allemaal columns met een QR-code.
Dus ja, dat zijn alle radiocolumns. Zijn dat, hè? Ja.
En ik heb, dat zijn meer meningencolumns. En ik dacht van, ja, dit is eigenlijk het eerste columnboek waarin de SBS-kijker en de NRC-lezer elkaar kunnen ontmoeten.
Dat denk jij? Dat is eigenlijk een brug naar het tv-programma wat je gaat maken met Gijs.
Exact. Ja. Dit is ook dit is die lijn waar ik voor sta. Dat je dan denkt van, goh, ik kan niet lezen, ik wil niet lezen. Dan scan je inderdaad, nou Ben, je bent bedreven en dat soort dingen.
Ja, die is daar heel goed in.
Dan scan je zo'n column in en dan krijg je een soort retirade te horen. Want die doe ik vaak op de radio.
Nog een keer, want ja, ik vind die radiocolumns geweldig. Maar
werkt het nog niet op die telefoon.
Ah, hier zit.
Dit is nou toevallig iets wat ik voor de Oranje Zomer heb gedaan. Voor jullie eigenlijk.
Ja. Over Chris Woerts toevallig deze of niet?
Nee, jammer genoeg niet. Die zitten er wel een paar tussen.
Ja, toch wel. Chris Woerts, ja. Nee, we wilden jou en Chris vanavond nog samen aan de bar zetten, maar Chris bleek niet te kunnen opeens.
Heel jammer.
Ja, zonde is dat. Dat was een mooie samenkomst geweest om dat een beetje uit te werken met z'n tweeën.
Een botsing van karakters. En dat was heel. Nou ja, dit is dus ideaal. Je stelt je voor dat je een zomer hebt en je houdt niet van lezen. Dan kun je dat heerlijk doen met je koptelefoon.
Maar eigenlijk zeg je dat de SBS-kijker niet leest. Dat is wat je
nu constateert. Nee, is niet waar. Maar ik denk wel dat er een gat zit tussen de SBS-kijker en de NRC-lezer.
Ja.
En als ik die nou met elkaar kan verenigen.
Ja, dat is prachtig. Je komt uit die ivoren toren, heb je ook al met Gijs gezegd samen.
Zeker.
Jullie dalen af naar het volk. Gaat ze verheffen.
Nou, ik wil wel even erbij opmerken. Ik ben geboren gewoon in een flat, in Arnhem. Dus ik kom helemaal niet uit een 7-hoog.
7-hoog ook nog.
Ja, boven winkelcentrum Prezikhaaf. Dus ik kom helemaal niet uit de grachtengordel.
Nee, maar je hebt je ontwikkeld.
Ik heb me ontwikkeld.
Ja, je bent nu geaccepteerd in de grachtengordel. Ja, toch?
Ik kom er heel weinig. Ik woon in Wormer.
Ja.
Dus
nog steeds.
Ik ben niet zo vaak in de grachtengordel. Maar ik vind het fijn dat ik daar in ieder geval één vriend heb. Gijs Groenteman.
Ja.
En ja, als wij elkaar een handje kunnen geven, dan vind ik het prima.
Ja. En dat totaal moet net zo'n succes worden als de vorige. Hoe groot was het succes van de vorige? Totaal 1?
Nou, er staat hier op een sticker 40.000. Meer dan 40.000 exemplaren verkocht. Dat lijkt me iets overdreven. Ik denk dat het wel minder is. Maar rond de 35.000.
Nou, ook niet slecht.
Helemaal niet slecht.
Rijen voor jouw winkel waar je stond te signeren. Dat was ook natuurlijk bijzonder. Hè?
Ja.
Ben je ook gegaan, Ben? Of
nee, ik heb het boek thuis 1 dan. Dus ik ben 1 van die 40.000.
Ja.
Maar ja, echt lezen. Ja, weet je, je kijkt af en toe erin en je lees een kolompje, want ze zijn leuk.
Ja.
Maar niet dat je natuurlijk.
Ik heb hem bij mijn andere dikke boeken gezet.
Ja.
Ik heb 4, 5 dikke boeken en daar staat die van Marcel ook bij. Die ga ik ooit een keer lezen.
Ik ben trots op dat ik bij jullie in huis sta. En ben je het met me eens dat dit echt wel een vinding is? Om QR-codes.
Want de manier waarop jij ze inspreekt, vind ik persoonlijk leuk. Goed.
Ja.
Dus dan denk ik, ja, top. Dus dat is een vinding en dat is mooi. Maar mag ik nog even, want ik zal even één vraag stellen.
Ja.
Je gaat Wilfred vervangen deze zomer, een maand, hè?
Ja, zeker.
En dat is nu onwijs grappig en mooi. En Wilfred, 800.000 kijkers gemiddeld. Stel je voor, ik geloof het niet, want ik vind het Media Insight vind ik ook geweldig. Maar stel je voor, 200.000, 180.000. Dus er komt dat chagrijn erin. Dat is natuurlijk bij Media Insight alleen maar grappig. Daar maken jullie grappen over als er geen... Als er geen kijkers zijn. Maar hoe gaat het straks bij SBS? Als dat chagrijn erin komt, hoe gaan jullie daar dan mee om?
Nou, ik word er niet chagrijnig van, hoor. Als er 180.000
mensen... Ja, maar Marco misschien wel.
Ja, maar ik neem aan dat we gewoon...
Of daar houden ze rekening mee? Of,
ik heb geen idee wat er in die hoofden speelt. Ik weet alleen dat ik denk, als er heel weinig mensen kijken... Nou, dan komt er ook wat ontspannenheid in.
Ja. Oh ja, dan is het
ook van, ja, wat maakt het nog uit? Er kijkt toch niemand.
Ja, dan kun je helemaal doen wat je wilt.
Dan kun je helemaal doen wat je wil. En, ja,
wat kijk, gaan jullie doen eigenlijk?
Ik heb geen idee.
Oh, wij
moeten er nog. Mijn hoofd stond er helemaal niet
Maar het begint 5 juni, hè, dat weet je.
Het begint 5 juni.
5 juni, nee, oké, dan valt het nog wel mee vandaag.
Ik stel me zo voor,
mei.
Ik heb heel veel moeite om gasten aan tafel, vind ik al heel moeilijk.
Mm-hmm.
Dat ik denk van, ja, dat komt toch heel persoonlijk. Van hou ik het überhaupt een uur vol met die mensen aan tafel waar je het interessant. Dus ik heb eigenlijk het liefst een talkshow met zo min mogelijk gasten.
Oké, maar met z'n tweeën het liefst? Zou dat het mooiste
zijn? Nou, er mag wel iemand aanschuiven, maar dan moet hij ook weer weg.
Oh, oké. Okay.
Dat dus, hij er 5 minuten maar, is of zo en dan weer weggaat.
Nou, nou ja, dat hij gezegd heeft waar hij verstand van heeft.
Ja.
En dan weer weg.
Dat
dan,
is het ook, ja.
En dan een beetje zoals hier.
Ja, dus hier, gewoon 15 minuten.
Ik ben dan,
10 minuten en,
ik ben dan jou. Ja. Dat is Gijs.
Ja.
Nou, ik vertrek toch ook weer als iedereen genoeg heeft van dit boek.
Nou ja, zo waar. Kijk, dat was ook het idee wat ze hadden. Dat ik nog een week, 4 weken lang de Friday Move zou maken dan. Maar ja, ik vind het best een lang jaar tot nu toe.
Ja.
Nou, dus ik kan me heel goed voorstellen, Wilfred, dat jij op vakantie wil.
Ja, dat ik eventjes rust wilde. Ja.
Joh, jij hebt keihard gewerkt. Ik denk wel 11 maanden lang.
Mm-hmm.
Nou ja, je komt fris terug. Daar zorgen wij voor.
Ja.
En met een beetje geluk zijn er nog kijkers over. Of je maar begint weer op de bodem.
Met dat Tinken gaat het jouw vaste productiemaatschappij van Media Site gaat het niet doen. Die zijn woedend, dat heb ik begrepen. Die zijn woedend zijn. Hoe gaat dat nu?
Nou, het gaat, we zijn weer on speaking terms.
Dat nog wel?
Jazeker. Ik had ook zoiets. Het is maar een vakantiebaantje. Het is maar 4 weekjes ertussenuit. Ja.
Maar die hadden ze graag willen doen, neem ik aan. Bovendien kennen ze jullie. Dus hadden ze jullie ook een beetje kunnen helpen.
Ja, hebben we wat onderschat.
Ja.
Hebben we, ik had gewoon gedacht van... Goed, dit is even een uitstapje. En daarna gaan we gewoon weer door met Media Insight.
Ja, ze waren not amused, maar dat is inmiddels opgelost, begrijp ik nu.
Opgelost.
Maar gelukkig heb je nu een stevige productiemaatschappij die precies weet wat ze wil, toch?
Ik heb geen idee wie de productiemaatschappij is, eerlijk gezegd.
Dat is het,
Marco Lauwersen heet de productiemaatschappij.
Hetzelfde mensen die ons programma produceren. Precies. Maar die wisten ook niet wat ze moesten gaan doen, hoorde ik gisteren.
Dat is toch ongelooflijk?
Dat is 19 mei.
Dat vind je ongelooflijk?
Ja, ik vind het want je denkt van, weet je wel, op dat niveau, van jouw niveau, en dan meten mensen wat
ze doen. Nationale zender, hè?
Nationale zender. Maar, die doen ook maar wat.
Nou ja, onderschat ons niet, hè?
Nee,
dat is waar. Dat is waar. Ik bedoel, je hebt hier wel te maken met twee mensen die...
Die het vak als geen ander kennen.
Nou, die het in ieder geval heel goed met elkaar kunnen vinden.
Ja.
En, Waarom zouden wij niet met z'n tweeën het nieuws kunnen bespreken met twee gasten erbij?
Ja, nee, dat is ook waar.
Dus, met weer een dag doe je dat ook. En dat is natuurlijk ook gewoon dat je het doet.
Ja, wat ik ervan begrijp, bij jullie is die redactie heeft ook 0 invloed. Jullie doen het ook maar gewoon.
Ja, wij gaan ook gewoon zitten, ja.
Dus het is een succesformule.
Ja.
Hey Marcel, hoe vaak, want we daar begonnen mee, ga je buiten het randje dat je denkt van oei, dat kan niet? Of blijf je altijd in die rol binnen het speelveld dat je kent?
Ik weet niet wat je met vraag bedoelt.
In het begin hadden we van, weet je, buiten de lijntjes kleuren. Dat zeiden we helemaal in het begin van het interview. Doe jij dat veel, dat je denkt van oei, dit gaat net te ver? Of
nou,
heb je dat
zelf? Af en toe maak je wel eens een fout. En,
wat is de grootste fout die je ooit had gemaakt? Dat je dacht van,
ik vind het altijd wel vervelend als je mensen echt boos maakt. Met een column of wat dan ook. Denk je, ja, jammer,
is
volgende keer doen we het anders. Is onnodig. Je probeert eigenlijk net de rand op te zoeken dat het voor iedereen nog leuk blijft.
Piet Adema is een sleutelhanger, dat valt al wel mee, toch? Hè? Ja.
Dat vind ik meevallen.
Ja, dat vind ik ook. Wat stond hier nog meer? Wat was hier een smurf, zag ik ook ergens staan?
Dat is je laatste
woord. De klungelsmurf, de soldaat die zonder rugdekking en met beperkte middelen richting vijand wordt gestuurd.
Dat valt wel
met
mee.
De hand op de rug gebonden heeft hij uren naar eisen van boeren geluisterd. Tot het uiterste gegaan, liters water in de wijn geschrokken.
Dat valt allemaal mee.
Maar het gaat niet komen, het landbouwakkoord.
Nee, maar... Dit is gewoon een beetje... het is een minister van Landbouw die er niks van bakt.
Dit is
een reële kritiek.
Ja, Koning Kluts, die doet alsof hij nog wat schijnbeweging in huis heeft... op de tegenstander. Ik vind wel leuk geschreven, deze. Maar goed, de meeste columns zijn leuk geschreven. Maar dit zijn je beste, zeg jij. Ja. Het is niet dat ik dacht, ik mik er weer een aantal in. Dus ik kan ook nog een totaal 3 komen.
Nou, dan moet er eerst genoeg kwaliteit verzameld zijn. Nee, ik ga wel degelijk over. Ik durf wel achter dit product te staan.
Ja.
Ik bedoel... Wat ik ook voorstel als televisiepresentator, het zal niet veel zijn... maar als columnist en als reportageschrijver, heb ik mezelf wel hoog zitten.
Ja. Nee, ik ook. Jij ook, toch?
Zeer hoog.
Dus ik TV stelt ook niet zoveel voor, wat je net al zei. Je gaat zitten...
Het is een lege huls. Het is zo voorbij en mensen kijken ernaar en denken, ja...
Het is wel waar.
Ja, het vervliegt.
Kijk, die Gijs Rademaker heeft een enorme transfer gemaakt. De RTL die dacht ook dat het wat voorstelde daar. Nou, stel toch geen flikken voor.
Ik moet heel eerlijk zeggen, Gijs Rademaker brengt dan nog wel inhoud. Die hebben wij ook bij Media Insight gehad. En die is van de onderzoeken, van de peilingen.
Ja,
jij brengt ook inhoud.
Ja,
jij
niet
brengt
normaal.
Die tech-informatie.
Ja.
Ik ben gewoon een generalist. En ik moet het hebben van mijn schijnbaar leuke aanwezigheid.
Ja.
Dat kan meevallen en het kan tegenvallen.
Ja, maar je hebt elke dag een kans op de herkansing.
Precies. En als het op een zeker moment slecht gaat... dan zetten we in die achtbaan naar beneden. En dan stappen we op een zeker moment uit... en dan zeggen we tegen elkaar, dit nooit meer.
Ja. Of het smaakt er meer, hoeven wij niet terug te komen. Oh nee, we hebben net getekend, dus dat wordt ook lastig. Natuurlijk.
Dus
we gaan elkaar vanavond weer zien. Je begrijpt dat ik de anekdote van Reumer nog even terug laat komen vanavond.
Zeker.
Die was goed.
Ja.
Tot zo.
Tot zo.
dit vind ik leuk.
Ja?
Ja, dit is mooi dit.
En waar komt dat door dan?
Ja, dat is puur persoonlijke smaak. Ja, tot nu toe heb ik het wel naar mijn zin eigenlijk.
Het is belangrijk dat jij je naar je zin hebt.
Ja, is dat het doel van de middag?
Ik probeer mensen in een warm bad te krijgen.
Ja, dat je iets krijgt, dat er iets ontstaat. Ja, dat er iets gebeurt. Is en boeiend.
Bernard,
en
wat vind jij ervan tot nu toe? Even gewoon een korte evaluatie.
Waarvan precies?
Van dit, wat we zelf
hebben. Ik heb net hier rot gelachen, joh. Oh. Ja, dat was een hele leuke conversatie. Ik hoop dat hij ietsje opgewekter spreekt als hij presenteert. Want want in een programma zoals jullie doen, dat is echt waar. Daar moet een zekere vrolijkheid en uitzoeken.
Daar zorgt Gijs wel voor. Dat is een heel begenadigd presentator.
Dat is Gijs, dat is waar.
Uitstekende presentator.
Ja. Ja.
Hij kan niet presenteren, maar hij kan wel goed interviewen. Ja. Vind ik, toch?
Ja.
Presteren is nog wat lastig voor hem.
Ja, maar dat
is ook vlieguren maken.
Maar, precies, en daar maakt hij een gimmick van, waardoor het toch weer, vind ik, weer leuk is.
Ja. Nou, zo werkt het. Bernard, goed dat je er bent.
Ja.
Die Zelensky, zit hij wel eens in Oekraïne de laatste tijd?
Ja, geweldig, ja.
Het is niet te geloven, zegt die gozer.
Ik heb ook een voorstel gedaan om een paar woorden te schrappen uit het journalistieke vocabulaire. Bijvoorbeeld verrassingsbezoek.
Ja.
Of onverwacht. Of alles met Zelensky.
Ik kijk er niet eens van op als hij zo binnenloopt, hoor.
Precies,
hij zit nu net in.
Hij is echt aan een wereldtournee bezig. En dat is, als je terugkijkt, begonnen op 24, 25 februari, toen de oorlog een jaar duurde.
Ja.
Toen had iedereen het erover en hij stond helemaal in de schijnwerpers. En daarna verstonden dat een beetje. Dus hij moet ook op stap. En het interessante vind ik, als je het volgt, is dat toen die oorlog begon, toen kregen wij een enorme discussie over helmen. Kon je die wel of niet leveren?
Ja. Ja.
En nu gaat de discussie, hebben we het al eerder gezegd, over F-16's. Ja. En het aparte nieuws is dat de New York Times had gisteravond een verhaal dat Biden nog steeds zegt, no way, ik geef geen toestemming aan
landen. No way betekent absoluut niet, hè?
Absoluut niet, nee. Maar CNN had een verhaal dat inmiddels Biden zich heeft bedacht.
Oh.
En dat hij dus.
Maar weet hij dat zelf ook?
Dat is een goeie. Ik denk van wel.
Ja, oké.
Okay. Ja, omdat het is een punt waar hij zich echt heel druk over maakt. En het is een hele stap om zoiets te doen. Want
maar Engeland en Nederland waren dat toch al zo ver?
Kijk, ook weer wie je kijkt. De NRC had toen die zogenaamde coalitie voor F-16's werd opgericht met Nederland erin. NRC had toen een gesprekje met Rutte en die zei, dat heb ik nou helemaal nooit over gehad. Ik heb het ook nooit gezegd.
Oh.
Die ontkende het weer.
Maar bij Rutte weet je dat ook nooit
zeker. Precies,
dat is ook weer lastig natuurlijk.
Ik denk dat het wel.
Is die saap wel echt van Rutte bijvoorbeeld, maar om eens iets te noemen? Ja.
Ja, en hoe oud is dat ding?
Ja.
Ja, allemaal waar. Maar goed, hoe dan ook. Het is ook voor een deel een technisch verhaal. Engeland en Frankrijk en Duitsland, die hebben allemaal gezegd, we zijn daarvoor, maar die hebben geen van alle F-16's. Nederland wel. We hebben er 48. En daarvan staan er een hoop in onderhoud. Maar er zijn er ook een hoop die je zou kunnen weggeven.
Die hebben we ook al even, toch? Het is niet dat die.
Uit het kabinet Den Uyl heeft ze gekocht. Dus het is echt al een paar dagen geleden.
Ik bedoel, mijn ouders en ik woonden altijd vlakbij de vliegbasis in Leeuwarden.
Leeuwarden.
Ja, ik heb regelmatig een schroefje of een boutje hebben op ons dak, hoor. Van een F-16 die uit elkaar viel.
Ik geloof het onmiddellijk. Ja. Het is een heel kwetsbaar ding. En waarom wilden ze nou F-16's en niet die andere vliegtuigen? Omdat hij heeft een hele goeie, wat heet stealth-capaciteit. Dus hij is slecht zichtbaar voor vijandelijke radar.
Zeg dat nog één keer?
Stealth. Stealth betekent verborgen.
Dat klinkt zo goed als jij het zegt.
Ja, maar zo heet het niet.
Wie jij het zo zeggen bent of niet?
Stealth.
Ja.
Dat is toch anders?
Ja, heel anders, ja.
Nee, ik doe dat beter dan jullie, dat is waar. Maar ik heb ook geoefend.
Okay.
Ja, ik dacht voordat ik hier naartoe ga ik dat woord even een paar keer oefenen. Anders ga ik op mijn bek, dat moeten we niet hebben. Maar het meest opmerkelijke vond ik nu, vandaag, dat hij niet rechtstreeks naar Hiroshima gaat, waar die conferentie van de G7 nu is.
Ja.
Maar dat hij een tussenstop heeft gemaakt
Saudi-Arabië.
In Jeddah, in Saudi-Arabië, om te praten met de Arabische Liga die daar een vergadering heeft. Een hele curieuze.
Wat wil hij daar halen dan?
Nou, in de eerste plaats iets meer steun, omdat die, net als een heleboel Aziatische landen en Afrikaanse landen, die roepen allemaal, we zijn wel tegen die oorlog, maar sorry, we gaan geen partij kiezen.
Nee.
En Saudi-Arabië is voorzitter van de OPEC en tegenwoordig is het OPEC Plus. En Plus is Rusland. Dus Saudi-Arabië zit in een verbond met Rusland. Ze hebben nu ook voor het eerst weer Assad uitgenodigd van Syrië.
Ja, hoe ver je dat bent?
Ja, dat sloeg natuurlijk helemaal nergens.
Nou,
Oh, ja, dat vond ik helemaal nergens
op slaan. Ik ben het helemaal met je eens, maar dat heet realpolitiek. Dus ja, je moet op een moment denken, wat is praktisch?
Zo'n butcher, zo'n slachter, en dan hup, is zit hij er weer
eerst,
bij.
Eerst een 500.000 doden en daarna nodigen we hem weer uit. Dat is wat er is gebeurd. Hè? Dat...
Tjonge,
ja, maar je kan alles verklaren met realpolitiek. Maar goed, uiteindelijk, nee.
Maar goed, wat terug naar Zelensky, die zit daar dus. En die wil een paar dingen. Die wil dat Bin Salman, hè, de kroonprins die daarvoor het zeggen heeft... Ja. zich wat meer bemoeit met het conflict. En dat heeft hij eerlijk gezegd ook gedaan, hoor. Hij heeft al een paar keer geprobeerd te bemiddelen. Hij heeft het ook aangeboden. En heeft ook gezegd vandaag klaarblijkelijk... ja, absoluut, ik ga mijn uiterste best doen. Ik weet niet of het iets oplevert. Maar een andere kwestie is dat de OPEC Plus... nog niet zo lang geleden, ik denk een week of 6 of 8 geleden... weer aan het, op zo'n moment kwam dat de olieprijs moest worden vastgesteld. En iedereen hoopte, vanwege de spanning in de wereld... dat de Saoedi's en OPEC Plus de kraan een beetje zouden opendraaien. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben hem verder dichtgedraaid.
Oké.
Ja, en dat was voor Rusland goud, letterlijk en figuurlijk. Want die verkopen wel minder olie, maar tegen een veel hogere opbrengst. Dus uiteindelijk waren die de lachende derde. Dat is een kwestie die Zelensky ongetwijfeld ook bespreekt. Daar met die Arabische Liga. En nogmaals, het is ik vind het altijd heel bizar, dat OPEC-verhaal. Het is een kartel. Dat mag helemaal niet volgens het internationaal recht.
En, dat mag wel meer niet volgens het internationaal recht.
En, er is dus, en we hebben het altijd over olie... maar kijk, een normale wet in de economie is dat vraag en aanbod... die bepalen de prijs en de beschikbaarheid van de schaarste. Hè? Dus de definitie van schaarste is de verhouding tussen aanbod en vraag. Maar bij de OPEC geldt dat niet, want er zit gewoon iemand aan een kraan... en die kan die letterlijk een beetje verder opendraaien... of een beetje verder dichtdraaien.
Ja.
Dus aan de leverancierskant is het kunstmatig. Er is helemaal geen olieschaarste.
Nee,
er is iemand aan een kraan. En wat dat betreft hoop ik dat Zelensky een klein beetje...
een kraan opengezet heeft.
Een
kraantje open gewoon.
Jawel, maar, maar daar doet hij ons ook plezier mee. Want dan krijg je, als die olieprijs ietsje...
Ja, de gasprijs is ook al behoorlijk gedaald vandaag.
Als dat allemaal daalt, dan worden wij allemaal ietsje minder ongerust... Dan wordt er steun voor
Want je weet, onze begroting ziet er niet goed uit. Nee. Als we nu een economie hebben die een beetje wankel wordt... als de gasprijzen en het een beetje koude winter krijgen... dan vallen we wel met z'n allen op, hoor.
Ja,
dan heeft die Kaag het net uitgerekend met hapsnap en niet echt overtuigend.
Nee.
Bernard, nu Zelensky is over aan het lobbyen, F-16's en alles. Zijn er al signalen dat Poetin, dat Rusland het zat is? Zijn er signalen dat hij denkt van... ja, maar nu is het Westen te veel bezig, nu...
Nee, dat wil zeggen...
jij niet ziet of die niet hoort.
Nee, je hoort steeds dat in zijn periferie allerlei mensen zijn die waarschuwen. De enige die zich rechtstreeks uitspreekt is Prigozhin, die man, de baas van Wagner.
Ja.
Maar goed, dat is ook een beetje een pias. Dus nou, ik denk dat die ook in Moskou niet serieus wordt gedaan.
De alarmen gaan bijna in alle steden af op dit moment in Oekraïne, toch?
Ja.
Goed,
en we hebben het steeds over...
Maar ja, dat is toch een teken dat hij zat is, dat hij denkt van nu weer...
Nee. Iedereen heeft het steeds over een Oekraïns... voorsoffensief. Ik denk dat de Russen het omdraaien. En dus hebben besloten om bijna dagelijks raketten af te schieten op heel Oekraïne.
Ja.
Dat is ook een offensief namelijk. En daar heb je veel meer succes mee dan met dat gedoe in die loopgraven. Waar 100.000 mensen inmiddels zijn omgekomen. En waar per dag de vlag gaat uit als ze 1,8 kilometer zijn opgeschoven. Al 14 maanden lang.
Ja.
Dus dat is niks. En die luchtoorlog is serieus.
Okay.
En trouwens, ook Oekraïne heeft nu ook weer opnieuw doelen geraakt in de Krim. Hè. Dat is ook een heel belangrijke ontwikkeling. En dat is met die nieuwe Engelse lange afstandsraketten die ze nu hebben.
Ja.
Dus er zit wat dat betreft wel beweging in. Maar jouw vraag, Ben, blijft... Nee.
Niet.
Nee. Ik vind...
Dus je ziet het...
Bernard is wat dat betreft nog wel gedreven. Is niet iemand die de rit uit zit. Jij zit niet de rit uit, Bernard, hè?
Wat
dat
betreft. Ik?
Ja, nee. In je leven. Je zit niet de rit uit, hè? Nee. Daar hadden wij het een beetje over.
Nee, maar je moet niet de rit maar lang doorgaan. Daar begon ik ook mee.
Begon je ook mee, ja.
Ja.
Maar niet meer... grote plannen.
Nee, gewoon zo goed mogelijk door.
Gewoon weer werken.
Ja. Aan iedere avond.
En wat ik altijd zeg in wat wij doen, ons vak. Het onderwerp is wel, als je breed kijkt, ongeveer hetzelfde. Maar de details zijn elke dag weer anders.
Zo.
En als je naar jouw eigen technoprogramma luistert... ik hoor elke keer dingen die ik heb nooit eerder gehoord.
Nou, ik zit elke avond met Johan Derksen en ik hoor elke avond...
hetzelfde.
Dankjewel, Bernard.
Okay.
De ene man van 75 is de andere man van 75 niet, hè? Kun je dat beter zeggen? Toch?
Ja.
76.
Tot zo.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. We take care of our people.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
De kas is beter op orde. Het kasbeheer niet.
Ik verwacht niet dat er morgen een lammekoord ligt.
Ja, het is nooit meer opgehouden met regen. Nou stroomt er precies zo'n rivier langs het circuit van Imola.
De gesprekken gaan nog wel weken duren.
Is het beste eraf of moet het mooiste nog komen? Wim van den Burgers weet het wel, hoor. Want Ben gaf juist aan dat het beste wel voorbij is. Dus ja, toch? Het mooiste is eraf.
Nou, ja.
Je hebt niet meer iets van je denkt van ik wil mezelf nog één keer
het wel, beste nee, opkomen. Nee, dat vind ik allemaal geweest. Gewoon zo goed mogelijk iedere dag de dingen doen die je moet doen. En daar of volgt iets uit of niet. Ik vind het altijd een beetje dommig zelfs als mensen. Dat is het doel en het zijn allemaal 7 steps to success.
Gelul.
Nee, je doet iedere dag je uiterste best om de kans te vergroten dat er iets moois gebeurt. Ja, soms gebeurt er niks. Nou, zo
Gijs Rademaker zit met zijn hoofd te schudden nu, hoor.
Nee maar Gijs.
Ja, dit is sorry. Nee, ik ben het hier gewoon niet mee eens.
Nee.
Je moet het vergelijken met een potje Catan. Speel je wel eens kolonisten van Catan?
Nee. Nou, dat, ik speel dat, geen spelletjes.
Dat is ook alweer. Dit wordt een heel lang
half uur. Terwijl het een heel gebruikelijk is. Maar.
Ja, daarom.
Maar het punt is eigenlijk, als je bij Catan niet weet waar je naartoe gaat, dan ruil je grondstoffen altijd met iedereen zomaar weg. Kortom, dan kom je zelf ook niet vooruit. Ik vind dat je altijd ergens, je hoeft het niet te halen, maar je moet wel een doel hebben, want anders dwarrel je toch gewoon wat rond.
Wat is jouw doel dan, Gijs?
In mijn doel op dit moment is gewoon... Ik heb een 3-jarig contract bij RTL nu.
Net nieuw, gefeliciteerd nogmaals. Dat was fijn natuurlijk, ja.
Mooi.
En ik wil daar het allermaximale uithalen. Dat betekent
wat is dat
ik een prachtig, groot, succesvol RTL nieuwspanel wil opbouwen.
Ja.
Daar kunnen we allemaal mooie nieuwe dingen mee doen. Dus dat kunnen we bespreken. Maar dat is deels ook nog een ontwikkeling. En daarnaast wil ik ook oprecht in deze 3 jaar kijken wat ik als presentator nog meer kan dan alleen cijfers presenteren.
En meer geld verdienen dan je deed.
En iets meer geld verdienen dan ik deed. Maar dat was absoluut. Dat is
we waren het net over dat je dan hoopt verrast te worden. Ben je verrast tot nu toe? Nu je bij overstap hebt gemaakt door het niveau wat je tegenkomt, de mensen waarmee je werkt.
Zeker. Ik ben op alle fronten verrast.
Ze zijn veel beter dan bij de publieke omroep.
Nou, het is een heel ander speelveld. Het is veel groter. RTL Nieuws is factor 4-5 groter dan 1 vandaag. Mm. Het zendt uit van de vroege ochtend tot de late avond. Er komen de talkshows bij. Editie NL komt erbij. RTL Z.
Ja, die talkshows, dat loopt niet zo lekker natuurlijk. Hè?
Het loopt fantastisch.
Is dat zo?
Ja, we hebben last
je houdt
van
de kijkcijfers
we
erbij?
Hebben een beetje last van een ja, wat is dat programma?
Je bedoelt ons programma. Ja,
ik bedoel jullie programma. Maar in de doelgroepen lopen die talkshows eigenlijk nog best wel prima.
Ja, dat zeggen ze dan altijd, hè, bij die zender. Ja, dat is de doelgroep nog wel oké.
Dat zeiden ze jaren geleden ook al en dat is nu nog steeds zo.
Ja. Hey, maar je zegt, ik leer alles, heb je dan ook van... Oh, nu moet ik echt mijn best doen, dit gaat helemaal fout. Nu, ik loop op mijn tenen.
Dat heb ik de laatste 5 maanden, heb ik dat dus voortdurend.
Ja?
Ja, ik probeer in een nieuwe organisatie een nieuw team op te bouwen, een nieuw panel op te bouwen. Ja, iedereen denkt, Gijs, die stapt even over, die bouwt even een nieuw panel. Ja. Het is gewoon niet simpel. Ik kom mezelf elke week weer tegen.
Wat kom je tegen dan? Wat houd je dan op een gegeven moment dat tegen bijvoorbeeld? Wat gebeurt er dan?
Nou, ik heb best wel een paar pittige 5-6 maanden gehad. En dat niks te nadelen van RTL of RTL Nieuws. Het was een warm welkom. Het is een prachtige, goede nieuwsorganisatie. Maar het is gewoon niet simpel om alles achter te laten, professioneel gezien.
Mm-hmm.
En dat
jullie huilen het pand uit. Heb je verteld?
Dat heb ik hier inderdaad verteld. Dat was in december, was ik net begonnen. Hè?
Wat gebeurde er toen?
Nou,
ik moest huilen.
Wat er gebeurde was, het was de laatste dag dat ik, dat wist ik toen nog niet, maar dat hoorde ik die middag, de laatste dag dat ik bij Eén Vandaag een uitzending mocht doen. Ze keken me aan en zeiden, vandaag heb je je laatste uitzending, dat is wat we beslist hebben. En daarna kom je eigenlijk niet meer normaal terug in het pand. Dus ik heb een uitzending moeten doen van Eén Vandaag, waarin eigenlijk ik als enige wist dat ik zou gaan. Ja. De rest wist het nog niet.
Kreeg je een doosje mee, moest je al zijn spullen in doen? deur uitgelopen.
Ja, het was iets chiquer dan dat, maar het voelde ontzettend vernederend. En toen heb ik inderdaad live ontglipt het me dat ik inderdaad huilend het pand heb verlaten. Dat is ook echt zo. En daarna,
toen had je nog geen contract bij RTL.
Toen had ik wel,
juist daarop moest hij weg. Moest je het doosje met die spullen.
Ja, waarom was het dan moeilijk?
Omdat ik daar 18 jaar heb gewerkt en omdat het een hele vernederende situatie was.
Ja, dus dat niet zo netjes.
Je kan zeggen geen.
Dat is heel versum, hè? Dat is heel versum.
Dat vind ik zo'n dooddoener. Ik vind dat je altijd gewoon normaal moet komen.
Maar motiveert dat extra om nu te laten zien... Maar motiveert dat extra om nu te laten zien... één vandaag, ik ga jullie een poepje laten ruiken?
Absolutely. Ik kan daar heel politiek op antwoorden... maar het is zeker een motivator natuurlijk. Ja.
Dus
dat
speciale panel wat jij nu wil oprichten... dat is eigenlijk een soort wraakactie?
Het is zeker geen wraakactie.
Nee?
Dit is een prachtige kans. Want hoe mooi is het om in een gigantische nieuwszender...
Gooi het alle open deuren, gooit hij erin. Ja.
Nee, dit is echt waar.
Ja.
Waarom denk je dat ik ben gegaan? Ik ga niet 18 jaar carrière... Bij de NPO opgeven. Dat doe je alleen maar omdat je iets ziet wat je nog niet hebt.
Ja.
Vertel even iets
over het nieuwspanel. Wat maakt het zo bijzonder dan? Wat wil je daarmee?
Nou, wat we gaan doen. En we zoeken dus nog panelleden.
Mensen die luisteren kunnen reageren.
Ja, ze kunnen zich opgeven via rtlnieuwspanel.nl. Heel lastig natuurlijk.
Ja.
Daar kunnen ze heen en zich op te geven. 15.000 mensen hebben dat de afgelopen 3 dagen al gedaan. Dus het groeit echt als kool. Veel sneller dan ik had verwacht. We willen, net zoals één vandaag, natuurlijk een panel opbouwen van 10.000 mensen die hun mening en ervaringen delen over alles wat er leeft in Nederland.
En niet al die extreme gevallen, maar ook de gewone
middengroep.
Middengroep.
Ja, want wat je tot nu toe ziet, en dat is niet alleen hier, maar aan elke talkshowtafel en eigenlijk in elke krant natuurlijk ook, alleen de extremen komen aan het woord. Hmm. En dat is natuurlijk eigenlijk heel schadelijk voor het maatschappelijk debat. Wij zoeken de mensen die eigenlijk zeggen, ik heb zelf niet zo'n mening.
Ja,
nou, die heb je wel, en we willen heel graag dat je die met ons deelt.
Dus je gaat precies hetzelfde opzetten als bij één vandaag. Toch precies hetzelfde, dat kopieer je letterlijk. En dat is dan heel moeilijk en heel zwaar en een grote uitdaging. Dat concludeer ik nu.
Ja,
steek je nu de gek aan, Gijs?
Nee, sorry dat ik die conclusie niet trek.
Maar ik dacht het ook. Ja,
het ook, maar ik moest het zeggen voor jou. Je zat al te schoppen. Nee. Ja.
Zal ik er even op reageren dan, jongens?
Oh, dat is goed.
Op
de cursus heb je geleerd en.
Zou ik nog even mogen uitpraten?
Sorry.
Ja, dank je. Ik weet dat dit een uitzending met hoog tempo is, maar antwoorden zou wel fijn zijn. Natuurlijk is het in essentie hetzelfde soort panel. Maar laten we. Het is ontzettend moeilijk. Weet je hoeveel van dat soort panels er zijn?
Ja, weet ik veel.
Ja, nee, geen in de wereld. Het is ontzettend moeilijk om een gigantisch panel op te bouwen wat real-time kan reageren. En om dat als nieuwsorganisatie te bouwen, dat is gewoon helemaal niet simpel. Dat is een immens project en een immense uitdaging. En iedereen ziet altijd alleen maar even die uitslagen die komt brengen. Dat is het tipje van de ijsberg. Het is gewoon
tipje van de sluier of topje van de ijsberg.
Het is gewoon een heel project. Ja. Dus daar kun je een beetje smalend over doen. En dat mag, Ben, dat mag.
Ja,
maar
dat, Ben.
Het is gewoon niet simpel. Dat moet je ook gewoon aan.
En maar die 15.000 mensen die zich aangemeld hebben. Ik bedoel, de mensen die normaal gesproken geen mening hebben. Maar als je je aanmeldt, heb je toch al het idee van, ik heb een mening.
Ja, ja, maar dit...
Hij zegt, die mensen hebben uiteindelijk ook een mening. Maar dat weten ze zelf niet.
Ja, ze hebben... uiteindelijk, het is natuurlijk een mix. Ja. Mensen die zich bij dit soort panels aanmelden, die hebben altijd een politiek-maatschappelijk betrokkenheid. Mm-hmm. Je moet mee willen praten over wat er in de samenleving gebeurt. Dat sowieso. Maar die heb je natuurlijk in alle gradaties, wat Wilfred zegt. Ja. Ja.
Goed dat je er bent trouwens, Leendert. We kunnen over een heleboel dingen praten. Ik wil toch even over het landbouwakkoord praten. Ik zat net een column te lezen van Bert Wagendorp. En die schrijft op een gegeven moment dat het landbouwoverleg zou moeten gaan over de vraag hoe lang we überhaupt nog willen praten over de boeren. Hoe lang we nog een kwijnende sector met miljarden euro's in leven willen houden. Hoe lang we het ons nog kunnen veroorloven een groot deel van de schaarse stikstofruimte in dit land ter beschikking te stellen aan de landbouw, terwijl natuur en woningbouw in de verdrukking zitten. En zo gaat hij gewoon een tijdje door. Er kwam ooit een einde aan de textielindustrie in Nederland, aan de mijn, aan de scheepbouw. Maar het boerenbedrijf blijft de beschermde status genieten, waarvoor de politici zich het vuur uit de stof lopen en naar compromissen blijven zoeken.
Nou, volgens mij zijn dat hele wijze woorden. En volgens we hebben het er ook wel eens over gehad, hè? Boeren zijn ondernemers. En zo zou de politiek ze ook moeten behandelen. En er wordt nu gevraagd, niet alleen aan de boeren, maar ook aan alle andere belangenverenigingen, dus de supermarkten, de banken.
Ja.
Gaat u even meepraten over een landbouwakkoord om een toekomstbeeld te schetsen voor de landbouw.
Natuurorganisaties, ja.
En gaat u dan ook, en de natuurorganisaties, en gaat u dan ook tegen uw eigen belang in, afspraken op papier zetten. En dat is natuurlijk met zoveel clubs. Als je met 50 clubs aan tafel zit, ja, is dat heel lastig. Het is echt de overtreffende trap van polderen. Polderen, de klassiek polderen, dan waren het de werkgevers en de werknemers. Die zaten tegenover elkaar. Je nam allebei wat zoet en wat zuur. En je ging het uitleggen als een overwinning. Maar met 50 partijen kan je niet van een tafel weglopen en allemaal zeggen, we hebben een overwinning behaald. Nee, er zullen mensen pijn moeten pakken. En als ze dat zelf niet durven, dan moet de politiek dat doen.
Nou, het zit niet zozeer in het. Het zit deels in het durven. Maar, en het zit deels in de hoeveelheid, wat jij zegt. Maar het is natuurlijk ook meer een pokerspel dan een compromistafel. Mm-hmm. Hè? Ik bedoel, de boeren die hebben de wind mee. Dat weten die organisaties heel goed. En dat is niet alleen door de winst van BBB bij de laatste verkiezingen. Dat is natuurlijk al maanden zo. Want wij zien in peilingen, in mijn oude peilingen dan, zien we heel duidelijk dat een meerderheid van de mensen in Nederland die wil dat we minder stikstof uitstoten. Maar tegelijkertijd wil ook een heel groot gedeelte van de mensen dat de boeren fatsoenlijk behandeld worden. En dat weten ze. En die pressure die staat erop.
Ja.
En aan de andere kant heb je natuurlijk.
Maar zijn mensen dan goed genoeg op de hoogte wat het allemaal inhoudt, waar ze het over hebben? Is het niet puur sympathie en onderbuikgevoel dan wat ze erbij hebben?
Ja, dat is het zeker.
Ja.
Maar daarmee kun je disqualificeren. Maar dat gevoel dat heeft de laatste verkiezingen aangezet tot een monsterzege van een relatief nieuwe partij.
Ja, dus, maar dat kwam omdat er zoveel onvrede in deze maatschappij heerst. Dat de boer als symbool, en zeker Caroline van der Plas, daar als uiting naar voren zijn gekomen.
Ik ben het helemaal met je eens, maar ik zeg maar, dat is de dynamiek die achter dit overleg zit. En daarom, dat is natuurlijk een van de redenen waarom het, wat is het? Het zou volgens mij in maart al klaar moeten zijn.
Ja, februari begon het.
Hier.
Ja.
En hier schrijft diezelfde Wagendorp ook. Piet Adema heeft laten uitrekenen dat het landbouwakkoord de belastingbetaler 6,7 miljard euro gaat kosten. En daarin zijn de hogere prijzen in de supermarkt nog niet eens verdisconteerd. Nog alle overige vormen van boerensteun. Ik denk dat heel veel mensen, als ze het zo weer lezen, dat ze misschien toch iets anders gaan denken. Maar dat denk ik. Heel veel mensen die horen dat niet. Die zitten in een soort sympathiegevoel op dit moment.
Omdat de boerenorganisaties natuurlijk ook een heel krachtig verhaal hebben. Ik zeg niet dat het klopt. Ik zeg dat ze een krachtig verhaal hebben. En dat is de laatste maanden, het laatste jaar eigenlijk gewoon veel beter verkocht dan dit verhaal. Dit is in een hele specifieke krant voor een hele specifieke doelgroep. En die denkt er inderdaad precies zo over. Maar een hele grote groep mensen, jij zegt het zelf, die verbindt het ook aan een breder gevoel van wantrouwen.
Groningen, asielzoekers, alles komt erbij. Dan. En dan kun je daar op een gegeven moment je uiting aan geven.
En dat is de reden waarom het nu vastzit. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook nog D66... waar we het afgelopen congres, volgens mij vorige week toch, hebben gezien dat er gehint werd naar een compromis op landbouw. Ja, daar werden die moties gewoon keihard weggestemd.
Ja, en ondertussen staat Wopke nog steeds de kaarten tegen de borst aan het houden.
Ja, dat was wel een mooie persconferentie afgelopen woensdag. Wopke Hoekstra mocht een persconferentie doen. Rutte en Kaag waren er niet. Ja, en hij was natuurlijk gelijk prooi voor ons journalisten. Ja. Vijf achter elkaar.
Maar in het kampioenschap niet zeggen?
Heeft hij gewonnen.
Met glas
en wimpel, ja.
Zou ik dit zeggen? Geef hem de eerste prijs.
Met glas en wimpel. Ja, heeft hij gewonnen. Want de vraag was natuurlijk van, gijzelt u niet zowel het landbouwakkoord als de provincies? Want iedereen kijkt naar elkaar. Ja, dan wil hij geen antwoord op geven. En wanneer gaat u dan duidelijkheid geven over 2030, 2035? Zegt hij, het is niet, ik sta hier nu namens het kabinet als vicepremier, en het is niet in het belang van Nederland en het landbouwakkoord om daar nu iets over te zeggen.
Ja. Maar Leendert, wanneer denk je, het is uitstel, 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 praten, praten, praten. Wanneer denk jij dat het tipping point is dat dit niet meer voor, dat ze wel, nou, onaangename maatregelen gaan nemen, want het kan niet anders.
Maar heb je dan op het gebied van het landbouwakkoord of stikstof?
Gewoon landbouwakkoord.
Ja, bij het landbouwakkoord.
En daarna stikstof. Gewoon wanneer gaan er nu echt gewoon, nu kan het niet meer.
Ja, ik denk dat dit echt wel de laatste, dat hebben we wel vaker gezegd, maar de laatste 3 weken worden. Er ligt nu wel een conceptversie met waar ze het wel over eens zijn geworden bij Planbureau voor de Leefomgeving en bij de Universiteit Wageningen. Als dat terugkomt, en dan hebben ze nog, ze hebben 4 pijnpunten waar ze nog over willen praten. Onder andere mest, landgebruik. En als ze er in die tussentijd niet uitkomen, dan want er komt nu ook politieke druk vanuit de Kamer. Hè? De Kamer is het zat. Zelfs BBB is het zat.
Wat nou als het nou niet lukt dan?
Dan ben je terug bij af, in mijn ogen. Dan moet Piet Adema iets op papier gaan zetten.
Hmm.
En dat zou dan lijken op een perspectiefbrief. Ja, en vorig jaar moest Stachauer, die werd teruggestuurd met zijn brief waar eigenlijk
zijn perspectief slecht, in stond. Dat was zo slecht, dan moesten ze om lachen gewoon ook nu rief.
Ja, maar dan zijn we een jaar verder, Wilfred. Ja. Vorig jaar in juni kwam het programma Landelijk
Gebied. Maar dan komt hij met een brief en dan?
Dan komt hij met een brief en dan worden ze gedwongen. Letterlijk, dan komt er dwang, komt er kijken. Dan gaat hij het toekomstperspectief schetsen voor de boeren. En dan gaat hij bepalen met hoeveel...
maar Piet heeft veel te veel sympathie voor de boeren. Dat is ook het probleem, toch? Ja,
Piet is
een beetje een boer, als je eerlijk bent.
Maar het probleem is ook wat ik hoor rondom het landbouwakkoord... dat niemand de stekker eruit durft te trekken. Want iedereen beseft zich, als we er nu mee stoppen, is het klaar. Nu hebben we misschien nog iets... Als we er nu mee stoppen, is het klaar.
Ja, en wat er natuurlijk ook uit kan komen... is vrij typisch voor dit kabinet... een soort papieren werkelijkheidsakkoord, compromis, zeg maar. Waarna je vervolgens tegen een rechter aanloopt. En dat is iets wat je bij het kabinet natuurlijk ook
al
vaak
ik hoor wel, er is een hele batterij. En terwijl ze daar zaten te onderhandelen... is er een hele batterij aan ambtenaren meegekomen en juristen. En als er een politiek compromis op tafel kwam... Hebben de ambtenaren daar gezeten en gezegd... kan niet, mag niet van Brussel. Of de juristen, dit strand bij de rechter. En dat is één van de redenen waarom het ook allemaal zo lang duurt. Dus als je het politiek wil oplossen... ze zijn zeker bij LNV, dus bij landbouw, al te vaak tegen de lamp gelopen.
Ja, precies.
Ze kunnen het zich nu niet meer permitteren... om weer een geitenpaadje te kiezen... en dan binnen een half jaar door de rechter terug.
En dan even de aanwezigheid van Rutte. Die zegt, normaal gesproken word ik ingeroepen.
Hij was daar wel lekker laconiek over.
Dat het echt heel belangrijk is. Echt op het moment suprême moet ik erbij komen. En nu deed hij voorkomen alsof het helemaal geen betekenis had.
Ja, ik woon toch in Den Haag. En ik was om 1:30 s'nachts nog wakker.
Ja,
ben in mijn oude zaak gestapt. En ik ben naar een mooie landgoed gereden. En natuurlijk kwam hij daar om de boel nog glad te strijken. En het is bekend dat Rutte is een meesteronderhandelaar. Dat weet eigenlijk iedereen in Den Haag wel. Ja. De doorbraak heeft ze niet kunnen forceren. Dat zegt een hoop.
En als er nou zo'n club als Farmers Defence Force toch weer niet meer eens is en weer met tractoren...
Zij zitten niet meer aan touw, met tractoren gaan...
Ja, precies. En ze gaan weer naar Den Haag en ze maken er weer herrie van. Wat gebeurt er dan weer?
Ja, dan moeten we eigenlijk bij Gijs zijn, want dat hebben ze al aangekondigd. Farmers Defence Force heeft toch wel een vrij heftig filmpje deze week online gezet... waarbij ze zeggen, LTO, als je je handtekening eronder zet, dan gaan we naar Den Haag... En Piet Adema, als je zelf iets gaat beslissen... gaan we ook naar Den Haag. Kortom, we gaan naar Den Haag. En dat zou nog wel eens een tipping point kunnen zijn.
Nou ja, hier heb je dus echt een panel voor nodig. En dat is ook de waarheid.
Waarom? Zegt het.
Jongen. Jij werkt bij RTL nu, hè?
Ja.
Wij zijn eend.
Ja. Doe niet alsof jij daar niet bekend mee bent.
Ja, nee.
De truc is, juist op zo'n moment wil je natuurlijk heel, heel graag weten... wanneer is de grens van mensen in het land bereikt? We zagen de afgelopen jaren natuurlijk ook... dat de eerste protesten wel gepikt werden. Maar zodra ze met tractoren provinciehuisdeuren gingen inrijden in Beuken. Toen verdween dat. Hè. Zodra ze dingen op snelwegen gingen plaatsen, werd het nog lager.
Ja.
Dus op een gegeven moment was het klaar. Inmiddels is die sympathie wel weer redelijk terug. Hè? Dus de boeren moeten ook met dat evenwicht rekening houden. En dat doen ze eigenlijk heel professioneel, zie je de afgelopen jaren.
Dus dankzij een panel kan je de stabiliteit meten in de samenleving.
Dankzij een panel kun je draagvlak meten voor bepaalde voorstellen. We kunnen...
Maar soms moet je toch ook beslissingen nemen. Er is geen draagvlak, maar dat is voor de lange termijn beter.
Zeker.
Er zijn mensen boos. Dat maakt niet uit, want het moet.
Precies, maar ik zeg toch ook niet dat politici moeten doen wat de meerderheid van de mensen vindt. Ik zeg alleen, een panel is een journalistieke tool die ontzettend handig is om te kijken hoe beslissingen van het kabinet, hoe proefballonnetjes van politici...
En hoe staat dit kabinet ervoor? Ik heb maandag Rutte, die moet ik natuurlijk weer even een beetje het vuur aan de schenen leggen. Alhoewel, vorige keer vonden ze het iets te hard. Maar hoe staat dit kabinet ervoor? Wanneer gaat dit vallen, denk jij? Met al die inschattingen die jij kan maken.
Nou... Kijk, het is echt heel moeilijk. Het is de laatste weken, maanden eigenlijk relatief stil in de politiek. Omdat alles hangt.
Ja, maar er gebeurt niks.
Nee.
Ik bedoel, uiteindelijk is Groningen gekomen met een bedrag wat de Groningers veel te laag vinden. Dat is een van de weinige wapenfeiten van de laatste periode, toch?
Mensen hebben nu al heel lang, echt al maanden, echt al bijna, eigenlijk wel dik een jaar, al het gevoel dat het kabinet vastzit op alle crisispunten. Ja. Er is eigenlijk nergens een grote doorbraak. Twee dossiers hangt het natuurlijk op dit moment. Op asiel en stikstof in de boeren. Ja. Dat die twee dossiers, als er daar de komende weken echt op bewogen wordt, en ik vraag me oprecht af hoe, maar als, dan zou het nog kunnen keren. Maar in alle eerlijkheid, het vertrouwen is lager dan ooit. Het herstelt zich nauwelijks.
En de Raad van State zegt dan, om het vertrouwen terug te winnen, moet je een paar dingen doen, waaronder keuzes maken.
Keuzes maken, beslissingen nemen.
Als je een keuze genomen hebt, erachter gaan staan, het uitleggen, ja. heldere wetgeving maken en doorgaan.
Nou, dat is wat ik met die twee dossiers bedoel. Als er daar de komende weken een beslissing opvalt en ze doen eigenlijk wat jij zegt, het duidelijk uitleggen ja, en doorgaan niet. Op die weg. Nee, dus ik zeg met zoveel woorden, stel je voor dat het niet gebeurt de komende weken, ja, dan er is al geen draagvlak meer. Er is bij kiezersgroepen als D66 en CDA is het draagvlak gekeld. Bij de VVD zagen we het de laatste half jaar ook naar beneden gaan. Ja, jongens, er is gewoon niet veel meer over. Alleen het kabinet wat gewoon doorgaat.
En wat ook wel schokbarend is,
eeuwig volhouden.
Even over de stemming in het land.
Ja.
Dat zou je ook peilen. Is dat mensen.
Ja, 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 alles. Ja,
nee, alles. Maar ja. Motivator om naar de stembus te gaan is wantrouwen. Niet meer een plan voor landbouw of voor woningbouw. Of een visie op politiek en op de toekomst. Maar wantrouwen.
Ja, ja,
hoe bereik je dat?
Nee, want ze kijken naar de peilingen van Gijs. En dan denken ze van: we gaan links of rechts. In plaats van dat ze een visie hebben daar naartoe, naar de toekomst.
Nee, ze kijken helemaal niet zo actief naar peilingen. Peilingen zijn gewoon een rol om je te informeren vlak voor. Voordat je gaat stemmen. En ze kijken vooral naar. Bij zetelpeilingen bedoel je dan? Van hey, welke partij wordt het grootst en hoe ga ik me strategisch bewegen? Dat is een argument. Maar wat jij zegt, dat klopt heel erg. Zagen we voor deze verkiezingen ook. Het gebrek aan vertrouwen blijkt voor veel mensen geen motivator te zijn geweest om dan maar niet te gaan stemmen, maar juist om wel te gaan stemmen. Nou, dat zag je bij BBB ook. En dat zagen we de week daarvoor echt ontzettend duidelijk.
Dat wil je als politiek doorbreken. Dan komen volgens mij bij Wilfred en de column uit. Als je dat wil doorbreken, dan zou je daadkracht moeten tonen.
Ja, ja. Duidelijke keuzes en uitleggen waarom.
Ja, maar
en zeggen gewoon, ja, mijnbouw, dat soort zaken, scheepbouw, boeren, die kunnen er ook
met,
uit.
Met de politici en de partijen die dit al jaren doen, die heel weinig vertrouwen hebben, zie ik dat bij. Ik zie het ze niet.
Maar ze zitten toch voor het land, niet voor zichzelf. Laat ze op een gegeven moment een keuze maken.
Ja, maar de perceptie van mensen is heel anders.
Ja. Dan heb je nog een begroting die aan alle kanten met plakband en penaises in elkaar gezet is. Hè?
Ja, en op het moment, de volgende crisis kunnen we waarschijnlijk niet aan. We rijden te dicht langs.
Als we nu een slechte winter hebben, koude winter hebben, zijn we het huisje als onze economie. En die ging niet even wat minder dan deze week blijkt toch. Dan hebben we het moeilijk, hè?
We hebben het Kaag gevraagd op verantwoordingsdag. Hè? Hoe kijkt u daar naar? En haar antwoord was eigenlijk: ja, een crisis zie je nooit aankomen. En je kan er eigenlijk nooit op inspelen. Dus ja.
Ja, en er zit een Gijs weer met zijn hand in de lucht. Ja,
dat is toch ongelooflijk. Als je kijkt naar de grootste crisis, de crisis die Nederland op dit moment plagen. Eigenlijk de grootste deel van die crisis, waaronder asiel en stikstof, heb je de afgelopen 15 jaar kunnen zien aankomen. En daar juist niet naar gehandeld.
Ja, maar zij doelde nu op corona en op de energiecrisis.
Ja, maar dat is natuurlijk heel makkelijk.
Ja, en dan zegt ze van ja, daar hebben we miljarden aan uitgegeven. Dat hadden we niet kunnen zien aankomen. Dat hadden we niet kunnen weten.
Ja, lekker allemaal. Hey, pel jij je relatie ook steeds als je thuis komt? Dan vraag je hoe sta ik ervoor en zo? Of?
Ik heb mijn vrouw de laatste weken eigenlijk bijna niet gesproken. Dus ik ga het misschien eens even doen het weer.
Omdat je zo hard werkt.
Ja, keihard werkt. De RTL, hè. Dat is echt, je moet echt werk voor je geld houden.
Het zijn beesten daar,
ja,
hè.
Het zijn beesten.
Dictators zijn
dat is nog veel erger dan bij SBS.
Ja, maar ja, met het bedrag wat jij nu verdient, moet je natuurlijk hard werken. Ja, dat snap ik heel goed, Gijs.
Precies, ze willen waar voor hun geld. Dat is het.
Maar je bent wel blij met je keuze tot
ik
nu
ben
toe.
Heel blij. Ik heb echt geen seconde spijt gehad.
Oh, nou, dat is het belangrijkste. Hey, Ben, dat is toch leuk om te horen?
Dat is heel fijn, ja. Wat heerlijk. Blije mensen om je heen.
Ja, dus de eerste feest is de eerste lieve opmerking die hij naar mij toe maakt.
Om het kapot te maken.
Hij zat nog ook
Ik was gewoon nieuwsgierig.
Het is heel leuk met jou.
Ja.
Het is zoveel als kringen.
Goed dat jij er was, Leendert.
Ja.
Vond je het zelf ook leuk?
Ja, ik vond het hartstikke leuk. Zoals altijd, Wilfred.
Oké, dat is fijn om te horen. Nou, tot de volgende keer dan maar weer.
Dank je.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Het is belangrijk dat ook de boeren ook voor een toekomst helderheid krijgen.
Puinhoop is het niet. Het is wel een onvoldoende als een rapportcijfer.
De kas is beter op orde. Het kasbeheer niet.
Het zal een kloot is het motto van Ben van den Burg.
Nee, man, dat is het niet. Nee, niet meer. Nee, jij komt met uitspraken van 30 jaar geleden.
Maar uiteindelijk was het de conclusie toch nog steeds.
Nog steeds.
Aan het begin.
Nee, ja. Nee, maar ik wil nog wel even reageren.
Zullen we de muziek heel hard doen?
Oh ja, sorry. Laten we genieten van de muziek. Dans, mensen, dans.
Het is wel onze eigen DJ Thomas Robson. Je wilde nog even reageren. Wat wilde je zeggen dan?
Nou ja, weet je, ik heb één uitspraak. Hij is van John Gray, een politiek filosoof. Die schrijft in het boekje Strohonden op de eerste pagina... De mens is het enige zoogdier dat denkt dat hij zijn eigen lot in handen heeft. Mm-hmm. En ik vind dat wel mooi. Dus en hij zegt, een walvis die denkt nooit van... nou, ik ga nu eens even Ban Ki-moon interviewen. Dat weet je, of nee. Dat denkt een walvis niet. Dus wij zijn natuurlijk best wel gekke mensen, zoogdieren... dat denken van, ja, ik heb mijn lot in handen... en ik zal even zorgen precies waar het naartoe gaat, waar het naartoe moet. Nou, en nu hebben we...
Edwin Tromp. Die heeft een boek geschreven, Burnout is een bitch. En die zat al een beetje mee te schudden, want ja, we hebben er geen enkele invloed op.
Ik denk dat we er op wat leven. Wel degelijk. En daarom is ik zei het net al toen we hier begonnen. Ik gun iedereen eigenlijk misschien wel eens een keer een burn-out. Dan heb je alle tijd om eens goed na te denken over het leven. Ja. Goede vragen te stellen. Dus dat heb ik zeker.
Voor de duidelijkheid, je had een geweldig track record. Je hebt onder andere bij John de Mol trouwens gewerkt.
Zeker weten.
Bij Talpa, maar zeker. Ook nog een aantal andere bedrijven. Was zeer succesvol, Nijenrode. En toen ging het mis.
Ja. Nogal.
Ja, hoe dan?
Ja, nou, heb je een uurtje.
Dat heb ik niet.
ik denk dat het een... Kijk, een burn-out krijg je door gewoon heel lang heel veel stress te hebben... die niet wegzakt. Dus dat bouwt op. En uiteindelijk neemt je lichaam de beslissing voor je... van nu tot hier en niet verder. En dat is bij mij ook gebeurd. Ik had niets in de gaten, werkelijk waar niet. Ik niet. Mensen om me heen volgens mij ook niet. En opeens zat ik op de dokterspost aan de hartbewaking...
Want wat gebeurde er op dat moment?
Nou, ik was gewoon in de paniek. Paniek, ik wist niet wat aan de hand.
Wartaal las ik. Dat je wartaal uit ging staan.
Ja, het kwam er niet meer uit. Ik had gewoon op een dinsdagochtend. Alsof er niks aan de hand was. Ik had helemaal niks geks gedaan.
Hoe laat?
6:00 AM.
6:00 AM?
Ja.
Je werd wakker en te gebeurde het.
Ja.
En waar bestond die paniek uit? Wat gebeurde er dan met je?
Ja, het is hartkloppingen. Ik had het gevoel dat ik de marathon had gelopen. En dat heb ik nog nooit gedaan trouwens. Ik was gewoon oververmoeid. En daarnaast, ik probeerde met mijn vrouw het ook uit te leggen wat me aan de hand was. Maar ik kwam er ook niet helemaal lekker uit. Ik werd emotioneel. Dat had ze ook nog nooit gezien.
Maar ik begrijp het niet van dat je je omgeving geen signalen herkende... en jezelf ook niet. Dat je zo... Je voelt van, ik ben heel lang druk, ik ben heel erg moe. Ja. Ik draaf maar door. Maar dat weet je toch?
Ja, dat weet ik zeker, Ben. Maar weet je hoe lang ik het al druk heb gehad? En weet je hoe lang ik al stress heb gehad in mijn leven? Dat heb ik altijd gehad. Dat hoort er nou eenmaal bij. Ik bedoel, daar werd ik ook voor betaald om dat te doen.
Wat is nou precies stress dan? Want ik bedoel, ik werk ook al zo lang onder een bepaalde drukklap, lijkelijk. Maar dat zou mij ook kunnen overkomen, zeg jij dan?
Ja, dat wel degelijk, ja. Ja,
nou, ik ervaar het namelijk helemaal niet als stress wat ik doe. Maar...
Nee, maar volgens mij, het is ook een soort disbalans in je leven. He, dus ik denk dat als het lekker gaat en je doet iets waar je hart ligt... En je hebt het een beetje onder controle... dan denk ik dat je altijd stress kan hebben, maar dan zakt het daarna weer weg. Weet je? En ik heb het idee, en ik ben niet de grootste kenner... ik ben slechts een ervaringsdeskundige... maar dat die stress maar bleef oplopen... en dat heb ik zelf gedaan. Ik bedoel, daar ben ik zelf verantwoordelijk voor.
Dat is ook de eerste opmerking, geloof ik, hè, bij wat je zegt. Het begint bij jezelf allemaal,
Ja,
toch?
Dat is heel belangrijk. Kijk, want wat de mensen vaak doen is... en ik misschien ook wel, is... kijk, je gaat natuurlijk reconstrueren wat er gebeurd is. Hè, en dan ga je natuurlijk... ik heb heel hard gewerkt. De baas gaf me steeds meer werk. Ik moest ook s'avonds op e-mail antwoorden. De collega's liepen de kantjes eraf. Dat moest ik ook allemaal doen. En ik had nog zo aangegeven bij HR... hè, dat het veel te druk was. Niemand wilde naar me luisteren. Maar de waarheid is natuurlijk dat door je eigen... beslissingen, door je eigen keuzes ben je in deze ellende terechtgekomen.
Ja, misschien daar ben jij wel het probleem, hè?
Ja.
In dat opzicht dan.
Ja, maar dat is heel moeilijk om dat tegen jezelf te zeggen. Het is veel makkelijker om te zeggen van dat lag daar en daar en daar aan. Maar om eerlijk tegen jezelf te zijn, weet je, dit heb ik zelf veroorzaakt. En nu moet ik het ook zelf op. Dan ga je namelijk ook andere vragen aan jezelf stellen.
Zoals?
Wat ben je in godsnaam aan het doen?
Bijvoorbeeld. Dat deed je ervoor nooit?
Nee.
Nee, maar je ging ook met vrienden met een motor in Marokko, in Atlasgebergte, ging je een week op pad.
Ja.
Weet ik toevallig.
Elkaar, toch?
Ja. Ja. Maar dan heb je toch wel dat je naar de sterrenhemel kijkt en denkt van, wie ben ik op aarde?
Tuurlijk. Ja, nou, dat was dan weer een tijdje geleden. En ik heb natuurlijk heel vaak nagedacht over de dingen die je doet. Maar het is ook niet zozeer dat je... Ik denk dat geen enkel of de meeste mensen maken niet één hele grote verkeerde afslag. Het zijn vaak kleine stapjes die je maakt. En daarna denk je van, hey, weet je, op welk pad ben ik terechtgekomen? Ja.
Je hebt het boek gelezen, Ben, helemaal. Ja. Wat vond je ervan?
Ja, ik word... Ik vond het... Kijk, het zelfhulpboek voor alle zelfhulphaters. Nou, ik ben een zelfhulphater. Ja. Dus, nou ja, het was het mijn zelfhulp. Ja, weet je, ik had...
ja, ik
je kan er niks mee.
Ik vind dit heel moeilijk, omdat ik me helemaal niet kan. Nou, het is leuk van, ik las het. Ik begon op zondag. Het was ik helemaal uitgerust. Dacht ik, wat een onzin, wat een troep, wat een slaat nergens op. Maar ja, nu is het vrijdag en ik kreeg het dus de hele week steeds drukker. En ik tot midden in de nacht zat ik dus dingen te lezen. En toen ging ik wel dingen herkennen.
Ja, gelukkig.
Maar goed, weet je, ik heb dan ga ik in het bos wandelen, luister ik naar de vogels, ik ontspan, ik haal één dag door met slapen en het is klaar. Ja. Dus ik, ja, dat gun ik natuurlijk iedereen dat hij die balans vindt. En dat heb jij dus niet gevonden. Dus toen moest je wat anders.
Ja, maar dat is hetzelfde. Stel dat iemand bijvoorbeeld depressief is. Weet je? Als je dat zelf niet hebt, is het heel moeilijk om je een voorstelling te maken wat dat is. He, dus ik ben blij dat je. Dat zou ook een beetje raar zijn als je alles herkent. Want dit is natuurlijk primair geschreven voor mensen die wel in de ellende zijn geraakt. En ik probeer ze natuurlijk ook een alternatief te geven. Want ik vind ook dat er heel veel zelfhulp is, die ik zelf ook heb gezocht, waar ik niks mee kon. Ik vond het vreselijk slap en vreselijk soft. En ik kwam er gewoon niet uit. En daar is dit ook een beetje uit voortgekomen. Misschien moet je gewoon jezelf af en keer een schoppen op de kont
want
geven.
Want je hebt wel tijd waar we daar vaak van je denkt dat je. Dit is wel grappig dat je dat zei. Van de week had ik op een gegeven moment. Oh, ik moet shit, ik moet zo fucking veel doen. En toen dacht ik, wacht, ik ga het gewoon één voor één doen. Ja. Toen bleek het heel snel te zijn. Dat had ik het zo afgeroepen. Ja, en dan had ik het zo voor elkaar. Met in je hoofd wordt het dan even heel vol. Ja. Denk, en ik moet straks nog weg. En ik moet die kinderen ophalen. En dan moet ik nog naar de studio. Dan moet ik dit nog doen. En ik denk, nou, gewoon even één voor één even doen. Het was een appeltje.
Dat is ook zo. Maar mensen zeggen al gelijk altijd tegen: ik heb geen tijd. Weet je, ik erger me daar kapot aan. Dat vind ik niemand, geen enkel mens heeft geen tijd voor niks. Bestaat
90% is flauwekul. Ja. Heb je er ook nog bij?
Ja,
dat is meer 90%.
Ja, maar het is meer een uitdagende vraag natuurlijk. Omdat ik denk dat, weet je, kijk, iedereen die naar het werk gaat en die gaat eerst op Facebook even kijken en die gaat dan dit doen. Weet je, ik denk dat je heel veel van je werk in een veel kortere tijd zou kunnen doen. En als je dan zegt, ja, maar ik heb geen tijd, ja, dan weet je, ik vind het. Waar liggen dan je prioriteiten? Weet je, en ik denk als je je dag gewoon een beetje anders indeelt, en dat is ook natuurlijk in de aanloop naar stress, druk, weet je. En als je het jezelf maar heel lang blijft aanpraten dat je het druk hebt, dan kom je er ook gewoon nooit uit.
Ja, maar Edwin, dat was precies van een boekje, weet je. Nee, weet je, soms moet je gewoon lummelen, want dat is ook goed voor je. Weet je, dus ja, maar weet je, er stonden allemaal van die dingetjes in van je hebt wel tijd. Denk ik, ja, weet ik, maar. Kijk, links heeft ook rechts. Dus het heeft altijd twee kanten. Ja, ja. En dat heb je natuurlijk met die zelfhulpboeken altijd. Ja. Dan denk ik van, ja, weet je, dat geldt voor jou of dat geldt voor. Maar ja, je moet.
Je kan er eigenlijk niks mee nog steeds.
Ja.
Jouw bijdrage op het wereldtoneel is nul. Ja. Moet je aanspreken, deze.
Ja. Toch? Echt niet, die jongen, jouw bijdrage, al is het maar een heel klein beetje. Je hebt toch die bijdrage. Jij brengt iedere avond 800.000 mensen in vervoering. En jij hebt de hele wereld in vervoering gebracht met de prachtige programma's die je mee hebt mogelijk gemaakt. Nee, allemaal gelul.
Nee, maar kijk, de context waarin het hier staat is, mensen zitten in de penarie, weet je, die hebben een burn-out, die nemen een burn-out coach, weet je, en die gaan dan zichzelf doelen stellen, weet je, om er weer uit te komen. En dat zijn vaak megalomane-achtige dingen. Hè. De plastic ding op, dat zijn hele grote doelen. En de kans dat gaat lukken is nul. Weet je? Ja. En waar ik een beetje moeite mee heb in dat soort zelfhulpboeken, is heel erg dat ze naar dat soort dingen aan het zoeken zijn, terwijl je al weet dat ook weer een fiasco gaat worden. Weet je? Dus het punt wat ik in dat artikel probeer te maken is, maak nou eens kleine stapjes. Weet je, hou nou eens op met dat soort enorme grote dingen, maar geniet gewoon dat er een morgen is en dat je gewoon kleine dingen kunt doen en probeer daar dan van te genieten. En waarom moeten we altijd van dat soort enorme grote dingen bedenken?
Ja, toch weer internationale interviews willen maken, de wereld nog willen veroveren en tegen jezelf zeggen dat het beste nog moet komen. Dat is helemaal niet verstandig eigenlijk. Nee?
Dat weet ik niet.
Dan jaag je jezelf mee. Hey, burn-out.
En nu? Want nu zit je toch weer op hetzelfde pad. Dat boekje moet je verkopen en je moet overal in.
Dat valt reuze mee. Ik heb zulke leuke dingen gedaan daarna.
Nee, maar nu, want nu ben je weer beter. Je bent nu weer oké. Okay. Je bent weer aan het opkrabbelen. Of je bent weer oké.
Ja.
Ja, maar hoe zorg je dat je weer niet in het oude
patroon valt? Visualiseer je toekomst, daar is je nu mee bezig.
Ja,
maar dat is ook een cliché. Dat doen alle sporters. Kom op.
Ja, maar dat weet jij. Ja, jij zit alleen maar vanuit jezelf te praten. Weet je,
als één BNR-luisteraar dat niet weet, nou, dan moet je echt nu de radio uit. Dat weet echt iedereen.
Ja, maar ik.
Oké, maar nee, maar nu. Kijk, je kan wel iets anders gaan doen, maar je neemt altijd jezelf mee. Hoe zorg je dat je weer niet in hetzelfde patroon valt?
Omdat als je, wat ik net zei, als je begint om jezelf de schuld te geven hoe je erin bent te komen, ga je andere vragen aan jezelf stellen. Okay. Waarom heb ik dat dan gedaan? En als je dat niet doet, dan kom je gewoon terug in je oude baan. Ja, maar dan kom je terug in je oude baan met dezelfde baas en dan ga je er gewoon weer in. En dat gaat mij nu niet meer gebeuren.
Maar wat ga je nu doen dan?
Nou, hierna zijn wij met ons gezin zijn we een biologische boerderij gestart. Zijn we lekker naar buiten geweest. Hebben broer totaal omgegooid. Dat konden we goed verkopen. En nu zitten we
3,8 miljoen.
Ja.
Dat weet jij dan weer.
Ja. En nu hebben we een tussenjaar genomen, om het zo maar te zeggen. En wonen bij Curaçao.
Oké. En, dat bevalt?
Uitstekend.
Ja?
Ja.
Dus eigenlijk zijn we hier niet meer terug.
Maar is het ook niet leeg? Dan woon je op Curaçao.
Nee, mijn kinderen die vinden dat fantastisch. Ik doe zelf ontzettend veel landbouwprojecten daar. Wat ik natuurlijk hier in Nederland heb geleerd. En dat is ontzettend dankbaar werk. Dus ik doe heel veel werk waar ik ontzettend gelukkig van word.
Maar is het niet zonde met jouw talent dat je nog meer betekenis aan de wereld kan geven? Ja. Terwijl je dat nu, dat doe je.
Ja, nee, dat doe ik. Maar ik heb nu je voorgenomen. Ik luister goed naar mijn hart wat ik ga doen. En ik maak kleine blokjes van jaren. Kleine stapjes. Dit is 1-2 jaar dat we hier nu zitten. En straks ga ik weer iets anders doen. En dat geeft mij zoveel rust dat ik weet dat er nog heel veel avontuur aan komen.
Burnout is een bitch. Ja. Ben vindt het niks. Maar tegelijkertijd zijn er genoeg mensen die wat aan kunnen hebben.
Ja, daarom hartstikke goed lezen mensen allemaal. Ze allemaal basiskennis in die je eigenlijk al, en dat valt me ook op. Het is zo zonde dat mensen, je was hoe oud toen je dat kreeg?
2018.
Ja, 2018 was het. Je was toen 45, 46.
22.
Dan moet je toch leren als je 18 bent. Dat moet je toch leren, al deze trucjes, als je 16 bent.
Nou, je ziet toch die nieuwe generatie die heel vaak snel in een burn-out raakt. En die nieuwe generatie kan helemaal nergens tegen.
Nee, maar dan moeten ze leren hoe je ermee omgaat. Dat je ook moet ontspannen. Dat je uit het raam moet staren. Dat je naar de vogels moet luisteren. Ja. Dat je af en toe lekker moet slacken. Dat is hartstikke goed voor je.
Ja, maar we komen ook met de generatie die jonger is dan bij hier aan tafel. Die is natuurlijk heel erg geleerd van, je kunt alles bereiken als je maar je best doet. Maar dat is ook helemaal niet waar.
Nee.
Dan krijg je teleurstelling op teleurstelling. En daar kan je ook niet mee omgaan.
Nee.
Nou, duidelijk. Misschien dat we het met Nabil kunnen bespreken zometeen.
Leuk!
Dankjewel.
Ja, graag gedaan, jongens. Okay.
Want we gaan door met Nabil Aoulat Ayat. En ik hoop dat ik dat zo goed uitspreek. Cabaretier, acteur, beatboxer. Beatboxer ook nog, ja.
Kan je een stukje doen, even?
Nou, dat vind jij leuk dan weer, om hem gelijk te laten beatboxen. Omdat hij nationaal kampioen geweest is.
Ja, nee, ik vind je dan leuk. Dat hoor je niet zo vaak.
Misschien doet hij het wel helemaal niet meer. Misschien houdt hij er helemaal niet van. Kun je het überhaupt nog, Nabil?
Ja, je moet
een microfoon. Ja. Nee, een beetje. Ik kan het wel een beetje, ja. Ik ben wel een beetje verleerd, maar vroeger was ik heel actief.
Hij wil het horen, zei hij net. Dat hoorde jij nog niet, had je telefoon.
Wil je het horen?
Ja, een stukje is toch leuk?
Dat is wel goed.
Leuk, hè?
Ja. Mensen mogen applaudisseren nu.
Ja, als ze willen. Oh, je horen jullie mij?
Oh, ja. Hoe is dat met jou in een burn-out eigenlijk, Nabil?
Burn-out?
We hebben het net over burn-out gehad. En dat die nieuwe generatie vaak denkt dat het leven maakbaar is. Maar het leven is lang niet altijd maakbaar. Je krijgt veel teleurstellingen. En daar kan een bepaalde generatie op zoveel niet mee omgaan. Hoe is dat voor jou?
Ik heb letterlijk nog nooit een burn-out gehad. Dus ik kan er niet echt
maar
over...
Maar ben je vatbaar ervoor, denk je?
Nee, ik denk het niet.
Want wat doe je om het niet te krijgen? Gewoon liggen, luieren in de zon?
Nee.
Of visualiseren?
Met mijn moeder praten. Dat
met
is
je
het.
Moeder praten?
Ja, mijn moeder snapt dat helemaal niet, burn-outs en zo. Die heeft misschien in haar leven 80 burn-outs gehad, maar...
Ja, nee.
Het heet gewoon een slechte maandag en het is gewoon door.
Ja, wat ze moest door. Jij was 9 toen jouw vader overleed. Ja. Je moeder had 6 kinderen.
6 kinderen, was 28.
Ja, en die moest opeens vol op de bak, want je vader deed alles.
Ja.
En dan moeten ze vast wel eens een burn-out voor de man.
Misschien wel, maar het is altijd gewoon doorgaan, hè. Met oogkleppen op en door. En inderdaad, ja, deze generatie, daar merk ik wel meer. Dat mensen dan zeggen van, ik word dan wakker en ik kan niet bewegen. Ja.
Jij lacht erom.
Ja, ik vind het gewoon heel grappig.
Ja, ik moet er ook om lachen.
Ja, vind ik heel grappig.
Ja, het is wel zo,
Het is echt een generatieding, denk ik dan, of zo.
Ja.
En ik denk dat het ook wel een mindset is. Dit is ook met trainen zo. En ik weet niet of je het programma Special Forces kent. Waarin mensen eigenlijk steeds grenzen verleggen. En eigenlijk dus niet weten wat ze allemaal in zich hebben. En dat vind ik wel heel interessant. Omdat dat vaak... we leven toch in een tijd waarin mensen te snel worden vertroeteld. En,
dat vind ik het top. Dat vind ik echt een heel erg prettig thema. Heb jij wel eens dat je echt op het maximaal van... met die special forces, mensen gaan altijd tot 90%. Mensen denken ze zijn moe, maar ze zijn niet moe. Dat nog meer. Heb jij momenten gekend dat je echt van... nou, dit is de limiet van wat ik fysiek en geestelijk aan kan. Eén stapje verder en ik klap in elkaar.
Oh ja, dat heb ik al vaker.
Vertel, dat vind ik wel een mooi verhaal.
Kickboksen of zo, dat ik dan twee lesjes achter elkaar pakte... en dan met wedstrijdgasten ging trainen. En echt dacht van, ja, ik kan gewoon niet meer. En het moment dat ik eigenlijk gewoon denk, ik kan het niet meer, dan toch doorgaan. Het is eigenlijk pas als je op de grond ligt en je ziet sterretjes. Dat is eigenlijk het moment dat je denkt, oké, nu heb ik mijn grens bereikt.
Hoe is dat bij je creativiteit dan? Want je hebt nu een nieuw programma, Absurd. Ja. Dat doe je nu mee.
Ja.
Heb je dan het gevoel, dit is mijn absolute level? Of weer dan nog het gevoel
Niet. Nee, ik denk als je dat... Ik ben mijn grootste criticus.
Mm-hmm.
Waardoor ik altijd wel wil blijven groeien. Er moet altijd ruimte zijn voor groei. Ik denk de dag dat ik tevreden ga zijn met wat ik doe... is ook de dag dat ik moet stoppen.
Maar de recensies zijn lovend, zeer lovend over je laatste programma.
Ja, jawel.
Alleen... Doe je er wat mee dan? Of zeg je nee, zelf ben ik er helemaal niet zo enthousiast over?
Precies, ja. Bij mij is het echt, als ik er zelf niet tevreden mee ben... Dan ga ik altijd maar door. En dat is denk ik ook wat heel veel comedians hebben, dat zelfdestructieve. Dat je dan een leuke avond hebt gehad, terugrijdt en denkt... ik moet gewoon stoppen. Ik ben de slechtste comedian. Ja, ik ben gewoon een oplichter.
Heb je dat vaak?
Ja, absoluut, ja. Ook al, daardoor ook wel, vooral in het verleden, depressies gehad ook wel. En dat is toch omdat ik merk nu dat ik ouder ben, dat ik meer, ik kon wat brengen in plaats van halen. Vroeger kwam ik wat halen van vind mij leuk, alleen nu heb ik zoiets van, dit doe ik gewoon en kijk maar wat je ermee doet.
Ja, want je hebt twee soorten cabaretiers, heb je ook al gezegd, zij die het jeugdtrauma aan het verwerken zijn of zij die iets komen brengen, toch? Om ook een beetje verandering te brengen.
Ja, ik ben beide. Dat is het eigenlijk.
Ja, dat zit er een beetje tussen in jou.
Ja, absoluut. Ja.
Want dat jeugdtrauma, Waalwijk, je vader overleden, de plannen die je toen had, die opeens wegvielen. Je zou naar Amerika, je moeder moest opeens heel hard werken. Je werd een beetje de oudste van het gezin, toch?
Absoluut, de man in huis. Op school ook wel van groep 8 naar groep 5 gestuurd.
Ja.
Volgens mij een hele
omdat er een leraar was die jou wilde hebben, als die dat niet had gewild.
Jezus, wat weet jij alles?
Ik probeer altijd even in te lezen natuurlijk. Maar die heeft jou wel geholpen daarbij.
Die heeft me uiteindelijk inderdaad geholpen. Die had de zwak van mij, die zei laat hem anders bij mij in groep 5. Dus ik ben van groep 8 naar groep 5 gestuurd. En ik zat gewoon, ik moest weer opnieuw gaan leren zwemmen. Dat heeft natuurlijk ook zijn voordelen, want met Gim had ik eindelijk de grootste lul. Dus dat is wel relaxed.
Ja.
Dat is wel chill.
Ja, voel je dan meer op je gemak op zo'n moment ook? Ja,
ja absoluut.
Ja? Maar ik bedoel, je hebt je tegenslagen gehad. Die heb je overwonnen. Je hebt je nooit een burn-out opgeleverd. Heeft nooit een soort stress opgeleverd, ook wel blijkelijk.
Nee.
Maar teleurstellingen zul je toch ook hebben gehad?
Oh, alleen maar. Dat moet ook. Ik bedoel, je hebt alleen maar teleurstellingen nodig om beter te worden. Helemaal als kunstenaar, podiumkunstenaar. Je moet veel fouten maken en vaak op je bek gaan. En nu merk je ook wel in deze tijd, als we dat toch terugkomen op deze tijd, is dat mensen ook veel te snel denken, dat doe ik maar even. Dat zie je met muziek, dat zie je met
influencers.
Ja, influencers, ja. Die te snel denken, dat doe ik even. Kom in, maar je moet gewoon je meters maken. Je moet, net zoals wat de Beatles zeiden, die 10.000 uur regel moet je in ieder geval hebben gehad voordat je jezelf comedian kan noemen.
Nou, dat heb ik eerder in deze uitzending over gehad. Dat heb ik dat nog tegen Ben gezegd, dat je daardoor op een gegeven moment op een bepaald niveau. Daar ben je op teruggekomen, zei je trouwens?
Nou, die was wel grappig, want die 10.000 hours die is van Gladwell. En dat heeft hij van Anderson, dat is een psycholoog uit Zweden. Hmm. En die zegt, die Gladwell heeft voor mij dat gestolen. Maar dat is niet waar. Want je moet die 10.000 uur gewoon... Kijk, als je alleen maar gewoon een beetje traint en je gaat je arm een beetje heen en weer doen, doet het niets.
Nee.
Je moet heel bewust moet je het zijn. Dus je moet bewust trainen. Dus wat je zegt, je kan beter 8.000 uur precies weten wat je doet. En dat visualiseren, nadenken. Dan heeft het wel zin, dan 10.000 uur gewoon maar wat doen.
Ja, dus, nou, grappig, want ik had Talita Muze, die is er ook een paar keer geweest. Die deed een paar keer op 1. En toen vroeg ik haar, toen ze erbij wegging, hoe vond je dat je deed? Nou, erg goed. En wat zou je zelf voor cijfer geven? Een 8?
Ja, dan heb je totaal geen inzicht.
Dat is best bijzonder, toch?
Ja, dat is heel bijzonder.
Ja,
ja nee, dat is zelfkritiek, precies.
Ja, nee, daarom het is belangrijk dat je in ieder geval je grootste criticus bent. En dat je altijd, dat je af en toe jezelf ook schouderkloppers geeft. Maar je moet natuurlijk door. En het is net als topsporters. Voor mij, mijn grote voorbeelden zijn echt topsporters.
Wie?
Nou, noem maar op wie. Van Mohamed Ali tot Mike Tyson, Floyd Mayweather, Usain Bolt.
Oh, wel een beetje van die fighters.
Ja, absoluut. Ja.
Maar wat wil je in je programma dan duidelijk maken aan de mensen? Wat is jouw doel daarin, man?
Nou, mijn doel vooral is dat... het heet natuurlijk absurd, maar dat is natuurlijk een heel...
Ja, ben jij
heel
nog subjectief. Gek of is de wereld gek? Dat is toch het idee?
Ja, precies. Maar het is natuurlijk heel subjectief. Want wat jij normaal vind ik weer raar en andersom ook. Dus, en het gaat... Ja, mijn voorstelling begint eigenlijk... Het gaat over mijn psycholoog die ik toegewezen krijg. Genaamd Wilma. En er gebeurt heel wat. En op het eind wordt het natuurlijk weer opgelost. Ik kan het niet verklappen, maar...
Zij gaat mag dood. Wel, als je wil. Nee. Nee, wil je het niet?
Ik ben wel benieuwd naar Wilma nu.
Ja, Wilma was mijn psycholoog.
Ja, maar een leuke vrouw of wat.
Heeft het je geholpen?
Nee, totaal niet. En haar ook niet. En dat is omdat ik heel rebels werd. En,
maar heeft het misschien... dat heeft misschien wel geholpen, want daardoor... Daarom.
Maar daar gaat dus een voorstelling over.
Okay.
Dat je dus in het begin denkt van, dit is voor niks geweest. En
nee, maar het heeft dat doet ze bewust. Want mensen denken, ik wil bevestigd worden. Nee, misschien moet ze juist jou zo spiegelen dat je denkt van, wat een trut. Waardoor het iets gebeurt. Dat had ze precies door.
Die Wilma, joh. Ik ben fan van Wilma nu.
Ja, je moet nu eigenlijk het programma gaan zien.
Ja, ik moet
kan
zien.
Dat nog?
Ja.
Zijn er nog kaartjes te krijgen? Ja. Of is het kansloos? Want je gaat natuurlijk een nieuw programma straks spelen, toch?
Ik ga vanaf oktober ga ik een nieuw programma. Ik speel dit nog tot 10 juni. Ik speel 6 juni in De La Mar. Ja. Voor de mensen die in Amsterdam wonen.
Ja. Maar als je De La Mar speelt, moet je wel goed zijn. Ben je goed?
Nee. Nee, heel
slecht. Nee, maar is het gelijk uitverkocht? Nee, maar... veel?
Ik nou, voorheen wel. Vooral voor corona. Alleen toen met corona. Ik merk wel dat het wel... Sommige zalen zijn wel uitverkocht. Sommige 80% is wel aanpoten natuurlijk. Ik hoor nog niet bij de gevestigde orde als het gaat om Theo Maassen, Hans Theeuwen.
Maar ga je daar komen? Hans Theeuwen was een voorbeeld trouwens.
Ja,
toch?
Ja. Ja. Theo ook. Ja.
Want jij komt ook uit Waalwijk, uit Brabant. Nee, weer een nieuwe topper uit Brabant. Ja.
Nee, Wolk.
Oh, Wolk.
Wolk! Kom ik ook uit Brabant?
Nee, natuurlijk niet. Oh. Oké, maar wat mis je dan om zo groot te worden als Theeuwen en Maassen?
Nog.
Ja, nog.
Ja, ik denk sowieso publiek. Ik denk dat dat wel belangrijk is.
Dus het ligt niet aan jou, het ligt aan het publiek.
Het ligt altijd aan de handen.
Dat heb je eerder deze uitzending
dat
nog geconstateerd, toch? Ja.
Het ligt altijd aan de handen, niet aan mij.
Nee, tuurlijk.
En wat zou je nog beter kunnen gaan doen? Nou, waar zou jouw ontwikkeling nog in kunnen zitten?
Nou, waar ik controle over heb, en dat is gewoon mijn programma's beter maken. En ik meet succes totaal niet aan het aantal mensen dat er komen. Zolang ik maar best uit mezelf kan halen.
Wat in je programma moet dan beter?
Dus nooit in staat om de Theeuwers en de... Wat dat zeg je net. Het publiek heb ik nodig, zeg je net.
Ja, nee, absoluut. Maar dat is natuurlijk een geintje.
Dat is een geintje. Maar wat heb je in je programma nog? Waar denk je van, oei?
Ja, gewoon vernieuwing. Mijn eerste en mijn tweede en mijn derde programma's lijken niet op elkaar. En zolang ik dat blijf volhouden...
Met je nieuwe programma, dat heb je nog niet geschreven, neem ik aan.
Nee,
dat zit wel in je hoofd.
Ja, dat zit wel. Ik ga vanaf 10 juni ben ik klaar. Dat is mijn laatste. En dan ga ik gewoon in de clubs, ga ik gewoon nieuw materiaal testen in comedyclubs. Ja. En dan vanaf oktober ga ik echt try-outen. Heel programma, 1,5 uur. Dat is weer spannend.
Waar speel je nu? Keukenkampioen divisie, middenmoot eredivisie? Speel je al richting de Champions League?
Jupiler.
Dat bestaat niet meer, hè? Dat is de keukenkampioen divisie.
Oh, is het keukenkampioen?
Nee, jij zit niet
in voetbal. Ik kom uit Waalwijk, dus in principe heeft het wel...
Nee, want Waalwijk doet hartstikke goed in de eredivisie.
Zeker te weten, maar keukenkampioen, kom uit Waalwijk.
Oh ja, mandenmakers bedoel je?
Piet Klerks, mandenmakers.
Ja, zo bedoel je het.
Ja, ja.
Oké, dus er zijn nog kaartjes. Ja. Voor het nieuwe seizoen moeten de mensen er even klaar voor gaan zitten.
Klaar, ja.
En op welke leeftijd denk je dat niveau aan te kunnen tikken?
Nou, bij mij zit echt alles in de zaal. En dat ben ik wel blij om. Elke geur en kleur. Dus daarom is het voor mij ook wel een langere weg. Want ik had in het begin wel... Ik krijg af en toe ook wel eens dat mensen zeggen van... Hey, moet je dat nou wel zeggen, weet je wel? Ja, dat heb je niet nodig.
Ja, maar wat dan?
Ja, omdat ik toch alles zeg wat ik denk. En dan maakt
van die lul had je niet nodig, bedoel je eigenlijk, van het net?
Oh, nee, ja, dat is... Ik denk dat
precies. Ja. Of andere dingen. Ja, ik hou gewoon wat van grovere humor. En van humor die echt uit het hart komt of zo. In plaats van
uit jouw hart
de nieuwe knuffel Marokkaan. Daar ben ik totaal niet. En daar wil ik ook niet zijn.
Nee. Maar ga je ooit het allerhoogste niveau bereiken dan? Als ik jou zo hoor, gaat het nooit gebeuren dan.
Ik hoop voor
omdat
wel.
Je altijd Willem van Adem heeft altijd gezegd... de beste wedstrijd moet ik nog altijd gaan spelen.
Mooi, op deze leeftijd nog steeds.
Ja, die had dat na zijn carrière. Ik heb nooit mijn allerbeste wedstrijd
gespeeld. Maar de beste wint niet altijd, hè? Dat weet je.
Nee, maar ja, in jouw vak gaat het niet om winnen, toch? Gaat het gewoon om...
Nou, het heeft niet met mijn vak te maken. Maar in Nederland heb je wel de gunfactor nodig. Ik bedoel, de beste zangeressen zijn niet per se de bekendste zangeressen.
Nou ja, dat zag je bij het Songfestival onlangs weer natuurlijk. Ja. Toch?
Ja, absoluut.
Ja, Ben?
Dat was zo grappig.
Ja,
hoe slecht dat was.
Nou, Nabil, blijf zo doorgaan.
Dankjewel.
Er valt nog veel te winnen.
Ja, zeker. Ja. Zeker.
Ik ben nu toch wel benieuwd naar Wilma. Heb jij dat ook niet, Wilma?
ik heb helemaal een beeld van Wilma.
Ja, ik ook.
Ze is blond, hè? Maar
ze is blond. Ja, Wilma. Ze lijkt blond. Uiterlijk op Eva Jinek. Ze heeft een hele lage stem.
Ja. Oh.
Iedereen gaat nu... Nee, dat moeten we niet doen.
Zit Wilma nu ook te luisteren?
Dat hoop ik niet.
Nee, dat hoop ik ook niet. Nabil, veel succes.
Dankjewel.
Tot zo.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy.
BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
De kas is beter op orde.
kasbeheer niet.
Ik verwacht niet dat er morgen een lammekoord ligt.
Ja, het is nooit meer opgehouden met regen. Nou stroomt er precies zo'n rivier langs het circuit van Imola.
De gesprekken gaan nog wel weken duren.
Bezig blijven, bewegen. Heel veel bewegen, zegt Erik Scherder. Alweer het laatste gedeelte van de Friday Move. Het gaat echt snel. 19 mei, we zitten in... God, hoe heet die tent nou ook alweer? Ja, ik weet dat het Amerikaan heet, maar...
Dat heet
even bar. Kijken. Bar Amerikaan, Hard Rock Hotel Amsterdam. Amerikaan.
Juist.
Zeg ik het zo goed?
Volgens mij
ja,
wel.
Goed.
Ja, we krijgen knikkende berichten en we kunnen door.
Oké, hartstikke fijn. Ja, ik vind het zo lastig allemaal. Hoe vind je het tot nu toe, Ben? Even evaluatie, 2 uurtjes bezig.
Ja, gezellig.
Nou, dat klinkt lekker.
Nee, nee, hartstikke. Ik zit altijd in de auto als ik terug ga van mijn werk. En dan luister ik altijd hiernaar. En nu mag ik hier zitten. Dus dat vind ik al heel leuk natuurlijk.
Ja.
Dat mag. En prima, maar ik vind het niet zo belangrijk. We gaan naar Erik Scherder.
Nou ja, je bent de co-host. Dan mag je wel een beetje inbreng hebben ook. Dat vind ik belangrijk. En Erik Scherder, professor neuropsychologie. Voorheen tennisleraar. Ja, dat weet jij niet.
Ja.
Ja, en de dames vonden hem leuk, hè?
Ja,
ja die wilden meer dan tennissen. Jawel, Erik, jawel. Dat
een enkele dame boven de 85. Dus zeg je, dat vergeet je erbij te zeggen.
Ja, maar die vond jouw backhand uitermate verleidelijk, vond hij dat. Ja.
Hoe ging je daarmee om? Als dames echt aanstalten maakten om tot iets te komen.
Laat ik vooral niet de sfeer creëren dat er zoveel dames waren die dat vonden.
Maar
die enkele dame die wel zei, ik heb een uur gereserveerd met een half uur. Zullen we een kopje koffie gaan drinken? Dan ging ik toch steenvast over de service beginnen. Want ik wist gewoon geen raad met het hele gebeuren.
Weet je dat niet?
Nee. Nee, vind je dat lastig, aandacht? Vind je dat lastig, aandacht?
Nou, die aandacht, ja.
Ja?
Ja.
Vrouwelijke aandacht, vind je lastig?
Nee, maar als ze echt aanstoten maken, als ze opdringerig worden.
Dit is
toch wat?
Nee. Hij weet van niks, weet hij dat het zo is te maken. Nee, ik vind vrouwelijke aandacht zeker niet lastig.
Nee?
Maar... op dat vlak dat je dan denkt, ja, wat wil die mevrouw? Dan wil ze nog iets horen over de service of wil ze iets anders.
Het is lichtsgrensoverschrijdend als je erover nadenkt. Het is goed dat er een net tussen zit dan, op zo'n moment. Ja.
We zaten toen al aan de bar over.
Oh, je zat al aan de bar? Ja. Oh, dan was je al een honkje verder, hè?
Ja, zeker. Ja.
Nog één honkje, dan was je thuis geweest. Maar Ben, hoe ga jij op het vrouwelijk aandacht?
Nou, ik word dan heel erg ongemakkelijk ook. Vooral als ze een beetje opdringerig zijn.
Ja?
Denk ik, gadverdamme.
En dat beslaat je bril natuurlijk.
Ja, ik zie dat zo voor me. Dan krijg je helemaal warm, krijg je dan. Nee, niet de bedoeling.
Nee?
Ja, dat is niet goed hoor.
Gebeurt het vaak?
Nee, want ik heb wel zo'n houding dat ze dat voelen van heel...
Hard to get ben jij. Jij bent hard to get, jawel. Dat zie ik aan je.
Nee, ik ben niet zo...
Jij bent niet zo makkelijk een goedkope jongen. Nee. Jij bent een player.
Nou, joh, man. Oké, kom op, interview. Wat is je eerste vraag?
Geen flauw idee. Ik vind het altijd gewoon leuk als Erik er is. Waar ben je er eigenlijk, Erik? Weet je het zelf waarom je bent?
Nee, iets heel belangrijks.
Ja, wel. We zouden het een onderwerp zou kunnen zijn... Het Erik Scherderhuis.
Oh ja, het Erik Scherderhuis. Ja. Daar heb je geëist, heb je dat ook. Het moet het Erik Scherderhuis worden, anders ga ik het niet doen. Dat zei je erbij toen, toch?
Nee, juist niet.
Juist niet.
Nee.
Wat nou?
Het gaat om het...
Louis van Gaal zou ook hebben gezegd, dat moet het Louis van Gaalhuis zijn, anders kom ik niet. Hè?
Nee, maar even over het huis. Even heel, want het is
ja, maar het is wel serieus dit. Ben, vertel. Maak het even serieuzer nu.
Serieuzer. Wat gaat het huis doen?
Ja, het huis is bedoeld voor jonge mensen die al een tijd thuis zitten, na hersenletsel, gerevalideerd zijn, uitgerevalideerd zijn en dan eigenlijk een oude toekomst is vaak weg door het hersenletsel. En die zitten dan thuis zonder perspectief. Niet die oude toekomst meer. En dan, ja, wat dan wel? En dat is voor heel veel van die jonge mensen heel moeilijk. Want ja, is er nog een studiemogelijkheid? Is er nog een cursus? Kan ik nog de maatschappij in terugkomen? En die mensen die al een tijd thuis zitten, die halen wij terug.
Hoeveel zijn dat er in Nederland dan?
Nou, het aantal ernstige hersenletsels of 400 tot 600 per jaar.
Per jaar?
Ja, per jaar. En een groot deel daarvan heeft dus dat verlies van perspectief.
Maar ik wil het even beter begrijpen. Dus je krijgt niet aangeboren hersenletsel. Door het ongeluk bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan ga je naar een revalidatiecentrum. En op een gegeven moment kan je dingen leren. Maar dan zegt het revalidatiecentrum, nou, meer kan. Dit is klaar.
Uiteindelijk dus ben je uitgerevalideerd. Ja.
Dan ga je terug naar huis. En, nou ja, oké, dan is het klaar. Maar dan zeg jij, nee, we gaan naar het Erik Scherderhuis. We gaan 1 jaar lang intensief, 40 uur per week, gaan weer trainen. Want we kunnen er toch nog wat uithalen.
Ja, het is vaak zo. Dus, het revalidatiecentrum doet altijd ongelooflijk mooi werk. Dat laat het helder zijn.
Ja.
Probeer het optimale uit te halen bij iemand. Maar als je natuurlijk terug gaat naar huis, dan is opeens die hele verrijkte omgeving van zo'n revalidatiecentrum valt weg.
Dan train je niet meer.
Nee.
Maar dan zijn ze 1 jaar in jouw huis geweest, want ze blijven niet altijd, ze blijven maar 1 jaar. Dan gaan ze trainen, precies, andere, en dan, maar dan gaan ze weer naar huis.
Maar dan zou het verschil nog groter zijn. Precies.
Ja,
heel goed punt. Hè? Dus dat is wat wij echt willen vermijden. We willen juist in dat jaar ze zodanig zeg maar, kunnen trainen. Ja. Dat er, en we gaan ook op zoek naar plekken terug in de maatschappij. Dat kan vrijwilligerswerk zijn tot betaalde banen. Ja. Het is eigenlijk niet gelukt voor die persoon als ze toch weer terug gaan naar huis. Want dan hebben we eigenlijk alleen maar een jaar lang een verrijkte omgeving aangeboden. En waarom,
ja, revalidatieomgeving.
Ja, precies. En dan is het verschil nog veel groter. Dus dat is wat we willen vermijden. We willen juist toe naar een nieuwe toekomst voor hen.
Maar even over het perspectief. Hè? Want hoe groot is de kans dat ze nog weer verder kunnen komen dan ze zijn gekomen na die revalidatie? Of geldt dat niet voor iedereen dat dat kan?
Nee, dat zal niet voor iedereen gelden.
Er zullen ook teleurstellingen zijn.
Nou ja, kijk, wat we denken is dat sowieso het optrekken met jonge mensen, want het zijn zo'n bij elkaar 30 jonge mensen die in datzelfde vaarwater zitten, ja, dat met elkaar optrekken sowieso alweer dat een impuls is om te denken, ja, ik moet er eigenlijk ook weer zelf meer tegenaan gaan. Daar gaan we ze natuurlijk op trainen en helpen en noem maar op, met zowel fysiek als cognitief. Ja, en we moeten echt, zeg maar, ons heel hard maken dat er een uitkomst is waarbij je niet meer terugkomt in die oude situatie.
Ja, maar ik wil je nu zeggen, 400 tot 600 per jaar. Het gaat nu over 30. Het is een begin natuurlijk. Ik snap ook wel. Ik wil dat vooral niet.
Ja, ja, heel goed. Heel fijn. Ja,
maar
zeker.
Dat is best weinig natuurlijk, 30. Op die enorme aantallen waar we het nu over hebben in Nederland.
Ja, daar zijn natuurlijk een aantal van die uiteindelijk uit zelf en na de revalidatie toch een plek weer kunnen vinden. Ja. Misschien door kunnen doorgaan.
Welk percentage is dat van die 400 tot 600?
Weet ik niet precies, want heel veel van die mensen hebben geen kijk meer op. Hè.
Die, oh, die ben je kwijt.
Die zijn, ja, die zijn zodanig getroffen door het letsel dat die ergens in een verpleeghuis wonen, ja, en dergelijke. Dus die heb je niet meer in je gezichtsveld. Maar natuurlijk is het punt dat er veel meer mensen zijn die dit programma zouden willen en kunnen volgen. Wat we doen is, na verloop van een paar maanden, dat we een parallelle route hebben. En die route is dat ze niet echt al een heel jaar in huis kunnen komen. Hmm. Maar wel dat we bijvoorbeeld een week lang in huis krijgen. Oh ja. Alle diagnostiek doen en een plan maken. En zeggen, oké, we gaan jullie op afstand volgen en steunen. Dat je toch niet het gevoel hebt dat er iemand is die zegt, ja, maar ik heb geen kans gehad daar, snap je?
Oké. Want mensen die nu zitten te luisteren, die daar misschien problemen mee hebben, of familieleden hebben die dat hebben, ja, die kunnen nog aan gaan melden? Of is
tuurlijk,
het
een, ja, aanmelden, perfect. En kijk, het is natuurlijk toch al zo dat de afgelopen jaren mensen heel veel mailen, bellen. Ik heb het nu, ook vaak grote ouders, fantastisch, ja, voor hun kleinkinderen. Ja. Een keer een kleinkind zit thuis, kunt u niet iets doen? Dus daar doen we toch eigenlijk altijd heel erg ons best voor, om te zien waar is het geblokkeerd.
Ja.
En wat heeft u al gedaan? Kunnen wij nog,
maar het proberen? Gaat nog beginnen, het moet nog beginnen, ja, in juni,
ja,
toch?
In juni.
Gaat het, ja. En waar gaat het gevestigd zijn?
Hier in de Baarsstraat. Dat is hier bij de Remise hier in Amsterdam. Kop van het Vondelpark.
Oké, wie betaalt dat?
Het wordt betaald uit de WLZ en WMO.
Okay.
Als een dagbehandeling. Dus het is niet zo'n groot bedrag wat je ervoor krijgt. Maar het moet zodanig zijn dat we het dekkend maken dat niemand zelf iets hoeft te betalen.
Oké. Maar met de aantallen waar we het net over hebben, zou een groter aantal Erik Scherderhuizen geen kwaad kunnen?
Nee.
Verspreid over Nederland.
Exact.
Ja.
Want het is een hele goeie, Wilfred ook.
Dank je. Want het leuk als je dat zegt.
Ja, ja. Het is
heel knap niet zo vaak idee, namelijk. Ja. Nee, maar
want het WMO is gebonden aan de gemeente.
Ja.
Dus bijvoorbeeld iemand die uit de ANCV komt, kan ook met WMO niet bij ons terecht. Dus we hebben veel meer huizen nodig. Want nu moeten mensen reizen. En we zorgen dus, we doen het samen met ons tweede thuis overigens. Ja. Die helpt mee.
Okay.
En die stelt ook een aantal slaapgelegenheden ter beschikking. Maar dat zijn er maar een paar. Dus er komt iemand ook uit Zeeland vandaan. En die kan dan daar overnachten. Snap je? Maar het vraagt een enorme organisatie om juist mensen van ver af toch een kans te bieden, ja, om bij ons te komen.
Ben.
Oké, ja. Waarom, ik bedoel, dit is logisch dat dit moet. Waarom zijn er niet direct meer? Is dat een kwestie van geld, van organisatie? Wat moet er gebeuren om die Erik Scherderhuizen door heel Nederland te krijgen?
Ja. Nou ja, ja. We willen dat ook graag, maar je moet ook ergens beginnen. En dat vraagt een enorme organisatie om te kijken van, wij moeten ook, we beginnen ermee, het is voor ons ook een avontuur, om te kijken, oké, wat is het beste programma? Wat hebben we, wat kunnen we bieden? We hebben dus een studiecoach, we hebben een jobcoach, we hebben een psycholoog in huis, we hebben een sportcoach. Het moet wel allemaal goed georganiseerd worden. Het programma moet zodanig zijn dat het ook per individu een eigen programma kan worden. Hè? Dus laten we eerst eens een jaar opstarten. Mm-hmm. Je kijkt nog een beetje
verdedigd. Nou, waarom? Ja, omdat het voor mij
ook op, hoor.
Nee, omdat het voor mij, zoals het revalidatiecentrum is, en dan wordt opnieuw vertraagd, maar wat ik zo'n goed verhaal vond. Nee, je zorgt ook dat ze klaar zijn voor de maatschappij. Ja. Dat ze in een omgeving komen, dat die prikkels blijven en dat ze goed terechtkomen.
Ja.
Dus dat is natuurlijk ook een rol, die maatschappelijke rol in dat jaar.
Exact. Exact, ja, dat. Ja, je zou wensen dat we meteen op 5 plaatsen al zo'n huis hadden. Maar dat is
wel het streven.
Dat is het streven, absoluut.
Tussen nu en
Ja, nou zeg één huis per jaar, zoiets.
Oh, dat zou een mooi streven zijn, toch?
Ja, nee, ja, snel moet dit. En ook qua hoe erg het is met het hersenletsel. In welke mate is het, weet je, dat je echt niets meer kan? Of dat je, zeg maar, links verlamd bent? Of dat je
is er een ondergrens?
Ja, is er een ondergrens of een bovengrens?
Ja, er is,
wat zijn de criteria?
Nou, de criteria zijn wel dat we bijvoorbeeld met elkaar, maar ook met degene om wie het gaat en de familie, dat we een beeld hebben van, kunnen we inderdaad echt een stap maken? Hè? Dus bijvoorbeeld iemand die een totale afasie heeft, helemaal niet kan spreken, gaan we toch naar kijken, kunnen we daar iets voor gaan bedenken. Hè? Dus er is bijna geen ondergrens, maar stel dat iemand bijvoorbeeld het heel moeilijk vindt om, je gedrag heel goed te controleren. Hè? Dus dat je moeite hebt met remmingen. Dat wordt het bijvoorbeeld wat moeilijker.
Ja, dan moet je lastig.
Dat geven ze wel eens valse hoop. Dat ze denken, hey, als
ik
daar,
dat is niks voor Erik, hoor, vals ook niet.
Nou ja, maar dat zou kunnen.
Dat is een goede vraag, heel goede vraag. Hè. Dus we geven wel hoop. Want het leuke is van de definitie hoop is dat het doel wat je wil bereiken ligt niet echt meteen voor het grijpen. Maar de weg erheen, die kennen we. Als je denkt, het doel wat er ligt, dat kan ik zo bij, dan is het geen hoop meer. Hè. Dus je biedt zeker hoop. Maar wel op weg. En in die definitie van hoop zit ook, je moet moeite doen. En dat is precies wat wij met hun gaan doen. Zij moeten echt moeite gaan doen.
Maar dus is het ook de metafoor voor het leven, waar we in het begin van de uitzending over spraken. Wij zaten in de uitzending op een gegeven moment dat wij allemaal bij het punt zijn gekomen. Ben zegt dat het hoogtepunt is voor mij al voorbij, zegt hij. Terwijl ik zeg, ik denk dat het mooiste nog gaat komen. Dat het beste nog moet gaan komen. Dat vindt hij absoluut onzin. Staat nu al op Instagram, zag ik
trouwens. Ja, oh jee.
Hartstikke sterk. Maar ik vind juist dat je nog steeds de dingen moet geven en ook moet hopen. En moet denken, dat ga ik bereiken. Dat kan ik nog en dat wil ik nog. Dat is toch de metafoor van het bestaan.
Ja,
dat heb jij toch ook, Erik?
Ja, heb ik.
Dit is toch voor jou ook weer iets dat uitkomt waar je misschien wel op gehoopt hebt al die tijd.
Je hebt helemaal gelijk. Dus elk leven moet eigenlijk bestaan dat je voortdurend wel weer eens een perspectief kan stellen.
Ja.
Een doel kan stellen. En dat is natuurlijk voor deze mensen totaal weg. Hè, voor deze groep waar we het over hebben. En daarom vinden wij, zijn we enorm enthousiast.
Ja, het helpt heel veel mensen als ze hoop hebben.
Je gaat toch niet elke avond koken en zo ook? Want het is het Erik Scherderhuis, dat hoeft toch
precies,
niet?
Precies, ze slapen niet en eten alleen 's middags.
Het is overdag, je slaapt er niet, zeg maar.
Het is van 9 tot 5.
Oké.
Okay. En dan, nou, die overnachting gaan we proberen ervoor te zorgen.
Ja.
En anders gaan de mensen worden weer opgehaald of gaan zelf terug naar huis.
Oh, oké. Okay. Nee, ik zag je al in de keuken staan elke avond enzovoort. En
het wordt
de was doen en dat soort dingen.
Nee,
het moet niet te gek worden natuurlijk.
Nee. Nou, het wordt er vooral niet lekker erop. Nee.
Ik zit vanavond te denken ook aan.
Kook jij zo slecht dan?
Ja? Heel.
Ja? Jij kan niet koken?
Nee.
Had je wel verwacht eigenlijk.
Oh, nee, sorry. Nee.
Saladetje alleen? Hooguit, eitje bakken?
Ja.
Ja. Wat wilde jij zeggen, Ben?
Nou, ik zit vanavond ook aan de oefeningen te denken. Weet je, en dat is natuurlijk muziek, heb ik gelezen, bewegen. Maar wat voor type oefeningen?
Nou ja, nee,
is dat generiek of is het specifiek voor het hersenletsel?
Ja, het is tailor-made. Dus het is op het individu. Als je kijkt, wil een cursus doen. Stel even zo.
Ja,
iemand heeft een ernstig hersenletsel. En wil nu graag in de verzorging toch werken. Dan checken we, kun je dat motorisch goed aan? Nou, kun je dat cognitief ook goed aan? Wat is er dan voor nodig? Nou, we hebben ook iemand in de club die dat graag wil. En we zien, oké, als we op niveau 4 bijvoorbeeld een cursus gaan aanbieden.
Ja.
Dat kunnen we bijvoorbeeld doen via het LOI. Bij ons in huis. We hebben een studiecoach, die gaat daarna zitten. En die gaat dus met zo iemand op weg om te zorgen, doe die cursus. En wij gaan ondertussen kijken, samen met, want het is een initiatief van Adriaan Teves. Hè. Hij is ook de grondlegger van het Daan Teves Centrum. Dat is een revalidatiecentrum voor jonge mensen, uitsluitend voor jonge mensen. En dan gaan we op zoek. Wie wil deze persoon na die cursus een kans geven in de
stap. Je zegt dat ze uitsluiten voor jonge mensen. Voor welke leeftijd gaat het hierover dan?
Tot 34.
Tot 34,
ja.
Oké.
Okay. Ja, omdat, kijk, de revalidatiecentrum in Nederland, en dat is ook begrijpelijk, als je jong bent en je hebt hersenaandoening, dan kom je tussen de mensen van mijn leeftijd te zitten.
Mm.
En dat is natuurlijk niet heel.
Ben je al op leeftijd dan? Juist, dat is
heel bemoedigend. Ja, je zou het niet zeggen.
Nee, dat zou je absoluut niet zeggen. Nee.
Ja.
Ben zegt net dat hij tot zijn 85ste door wil gaan.
Ja.
En jij bent 74, 50?
Waarom heb je die bovengrens 71. 85?
Ja, nou, ik denk dat het dan voorbij is.
Nee, dan moet je niet denken.
Oké, maar.
Nee. Waarom zou je?
Ja, maar goed, je moet het ook allemaal kunnen. Hè? Nou, oké, 96.
Dat is dus een stereotypering van het ouder worden. Dat je denkt, nee, je moet het wel kunnen.
Nee.
Nou, dan kan je het.
Okay, dat is vaak wel, als je het maar actief blijft doen. Hè? Je hebt ook al eens uitgelegd, als je op latere leeftijd nog weer aan sport gaat doen of gaat bewegen, dat je levensverwachting ook weer opgerekt wordt, toch?
Ja, perfect.
Ja. Dus hij zei 74, 75. Ik hoop niet dat je dat hoort. Want het is 71.
Is 71?
Ja. Oh, sorry. Ja, het is pas net begonnen. Het beste moet nog komen.
74, 75?
Ja, ik wist het niet precies. Ik gokte net.
Ja,
sorry, iemand beledigd. Maar hoe ga je daarmee om met die belediging? Oh, helemaal tot.
Ik weet wel, ik heb er nooit heel jong uitgezien ben. Dus maak je niet druk. Ja,
okay. Wat is je streven dan nu hierna? Want ik bedoel, jij hebt dromen. Je hebt elke dag dromen volgens mij. Je bent drukker dan ooit volgens mij.
Nou, super druk inderdaad. En een droom zou zijn over dit. Dat het een succes wordt wat ze nou doen. Want we moeten ook nog waarmaken. Ja. Dat snap je. En dat we tot meerderhuizen komen in Nederland.
Ja, maar het is maar een onderdeel van jouw droom. Want je wil nog zoveel meer dingen doen in het leven, toch? En bereiken.
Zeker. We hebben met jouw echtgenoot samen hebben we natuurlijk een fantastisch project lopen in Barendrecht.
Daar ben je ook nog mee bezig, inderdaad.
Ja, ook mee bezig. Ja, het is ook een topproject.
Ja.
Waar zij de hoofdrol
zonde, ja, mooi.
Ja, daar speelt Lily de hoofdrol in. En we willen Barendrecht de gezondste gemeente van Nederland maken. Ja. Waarin het echt gaat over een verandering in je leefstijl voor mensen die daar.
En wat zijn de KPI's? Hoe meten jullie dat succes? Ja, ik dacht even een business term doorheen.
Ja,
daar balen ze van, jongens. Ik zie echt twee mensen zo echt onder de grond zakken.
Nee, absoluut niet. Hoe weten we dat? Zeker.
Nou, kom op.
Baseline metingen, cognitief.
Heel goed.
Maar ook fysiologische metingen. Dat wordt allemaal perfect geregeld. We willen weten op welk moment kun je zeggen, dit is een succes.
Ja, en wanneer is het een succes? Hoeveel beter BMI of beter...
Ik denk dat het al een groot succes is als het ons zou lukken om kinderen op school...
Ja.
Na 30 minuten zitten, 3 minuutjes uit de stoel te krijgen. En als dat heel lukt door heel Barendrecht heen... Ja. Dan wordt dat een voorbeeld voor heel Nederland. En dan weten we uit de studies wat voor een enorme positief effect dat heeft. Dus dat zou al geweldig zijn.
En jij loopt 10.000 stappen per dag, toch? Ja, dat is jouw streven elke dag.
Nou, dat is mijn streven, doe ik gewoon.
Dat moet gewoon.
Ja, jullie streven overal daar. Ik doe het gewoon.
Nee, maar als het niet zo ver is, loop je door, zeg je altijd. Als je er nog niet aan...
Nee, dan loop ik nog even door. Door even een rondje nog.
Ja, jij ook, Erik. Jij moet ook altijd door, hè?
Tuurlijk.
Ja. Je bent niet op de fiets, neem ik aan.
Zeker.
Ja. En dan fiets je nu nog naar...
Naar de Watergasmeer terug.
Oké, dat is het. Oh, je gaat Amsterdam daar nooit uit, liever. Nee, dat is eigenlijk voor soort... Ja, dat is een avontuur bij jou altijd, hè? Amsterdam met paspoort mee enzovoort. Zal ik dat weer doen?
Ja,
dat zo is buiten de land, zo'n stadsgrens. En dan gaat hij, hoor. Ja.
Lelijk van hem, hè?
Gaat het groots geopend worden, het Erik Scherderhuis?
Nou, ik weet nog niet hoe precies. Kijk, ik denk dat we eerst gewoon eens gaan starten allemaal.
Ja.
En dat we pas... ermee weer naar buiten komen, want we zien, het lukt ook echt. Dan moet je ook nog allemaal waar
maken. Wat is KPI's, dat had je net over of zoiets. Wat is dat voor het huis dan? Wanneer is het geslaagd?
Oh, het is al heel erg geslaagd als één iemand zegt, mijn leven is veranderd.
Nou, okay. Dat is weinig
ambitieus.
Ja, dat zeggen mensen al snel.
Nee,
maar het topinitiatief en ik zou het wel groots openen. Weet je, iedereen laten weten, hier moet je aandacht, dit is belangrijk.
Ja. Tennis je nog wel eens, Erik? Of?
Heel weinig.
Ja?
Geen tijd voor. Maar,
moet je tijd maken, dat is heel belangrijk.
Ja, ja.
Je moet bewegen, dat is goed.
Ja. Nee, anders denk ik, kan ik een keer met Erik aan mijn backhand werken. Maar ja, dat is denk ik wel. Mijn backhand is zo slecht.
Ja,
maar verder gewoon niks. Hè. Dat is gewoon aan de bar en niks gezellig. Ja. Okay, ja. Goed dat je er was, Erik. Was weer gezellig. Hè?
Dankjewel, Ben. Ja. Zeker.
Ja.
Dankjewel,
Ben. En jij ook, Ben. Het is alweer voorbij.
Het is voorbij. Dankjewel.
Het gaat er snel, dit programma.
Ja.
Zullen we het langer maken volgende keer?
Ja, dat is goed.
Hey, we zitten volgende week in Eindhoven zien op het PSV-stadion.
Oh, dat is wel leuk, PSV.
Oh, okay, bij Otto Workforce. Ook leuk, hoor. Dat ook.
Ja. Ja, heel gezellig.
Nou, tot volgende week.
Ja, dan
kom je weer langs.
Nee, joh.
Is beter op orde, het kasbeheer niet.
Ja, het is nooit meer opgehouden met regen. Nou stroomt er precies zo'n rivier langs het circuit van Imola. En dat was natuurlijk de grote bottleneck.
De gesprekken gaan nog wel weken duren. En in die brief lezen we dat Microsoft op onrechtmatige wijze gebruik zou hebben gemaakt van data van Twitter.
Het is belangrijk dat ook de boeren, ook voor hun toekomst, helderheid krijgen.
Er staan tientallen rivieren en kanalen nog vol met water. Er zijn nog steeds dijkdoorbraken. Vannacht zijn er ook weer overstromingen geweest.
Ik verwacht niet dat er morgen een lammekoort ligt.
De eerste stap die wij aanraden is beginnen er alvast over na te denken.
De afgelopen 2 jaar gaf de Algemene Rekenkamer een onvoldoende. En ik verwacht ook dit jaar weer een onvoldoende.
Er verschenen verschillende koppen in de krant vanmiddag inderdaad. Dus dat zorgt misschien voor wat verwarring.
De kas is beter op orde. Het kasbeheer niet.
puinhoop is het niet. Het is wel een onvoldoende als een rapportcijfer.
Zijn carrière in Frankrijk lijkt net als die van de kleine keizer definitief schipbreuk geleden te hebben.
Nou, analisten gingen er een beetje van uit dat er heel veel verborgen lijken uit de kast zouden komen.
Maar eerlijk is eerlijk, dit is geen vrij beeld.
Sarkozy kreeg vorig jaar 3 jaar voorwaardelijk. En dat is nu 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 2 voorwaardelijk. Dus 1 jaar zou die echt moeten brommen.
En hopelijk kunnen we de komende tijd dan ook de vervolgstappen zetten die daarna nog nodig zijn.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. We take care of our people.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.